They are strong, hardy people.
Ze zijn sterke en hartelijke mensen.
They've been with us now for over 18 years.
Ze zijn meer dan 18 jaar bij ons.
Every other couple that would travel with us would not last that long.
En alle andere paren die met ons mee reisden konden dat zo lang niet volhouden.
And it's wonderful to see how God has touched their lives at a very deep level.
Het is geweldig om te zien hoe God op een diepe manier hun leven heeft aangeraakt.
They are Dutch Reformed people who love God so deeply.
Ze zijn Nederlands hervormde mensen die zo'n grote liefde voor God hebben.
And so we feel right at home being here.
En daarom voelen we ons gelijk ook helemaal thuis zo in Nederland.
The last time I came to your country was in 1964.
De laatste keer dat ik in Nederland was, was in 1964.
How many of you were here then?
Hoeveel van jullie waren er al toen?
3, 4, 5, 6, 10. And we spent 4 days of ministering in your country at that time.
I never knew that.
But you don't know everything.
1964 hebben we 4 dagen in Nederland mogen zijn.
And it's been just a delight to see through the years how many people God has touched in your country in a very deep way.
En het is geweldig om te zien om mensen te ontmoeten hoe God die God heeft aangeraakt en veranderd.
I also should tell you that God used the Dutch people to be the starting point of the revival in Canada.
Het waren ook Nederlanders die aan het begin stonden van de opwekking in Canada.
We have spent more time in Dutch homes than any other people in Canada.
En we hebben meer tijd besteed bij de Nederlanders in hun huizen dan bij welke andere mensen dan ook.
And they have a wonderful way of keeping us up half of the night.
En ze hebben een bijzondere manier om ons uit de slaap te houden.
Why?
Waarom?
Talking about the things of God.
Omdat we dan praten over de dingen van God.
And praying together with them.
En samen gaan bidden.
And sensing a deep work of God in their lives.
En dan ervaren de diepe werking van God in hun leven.
In fact, just before I came on this trip, I got a phone call from British Columbia.
Vlak voordat ik hier naar Nederland kwam, kreeg ik een telefoontje uit British Columbia, Canada.
And Alt Bowman called me.
And Alt Bowman.
Alt? Yes.
Alt Bowman belde me op.
To let me know that they are praying for us in British Columbia while I'm here.
Om mij te zeggen, wij bidden voor je terwijl je in Nederland bent. Wij hier in British Columbia.
Alt Bowman and his wife met the Lord in Red Deer, Alberta. He too, another Dutch couple.
Een Nederlands echtpaar dat ook in onze bediening tot de Heere mocht komen.
And my wife tells me that she has been getting a call from a man by the name of Oostra.
En ze kregen een ander telefoontje van Oostra.
And he's calling to say, how are things going in the Netherlands?
En hij vroeg, hoe gaat het in Nederland?
Tell them we're praying for them.
Zeg hem dat wij bidden voor hem.
So you see, this is a unique country.
En daarom is Nederland zo'n bijzonder land.
And I said on the weekend that Billy Graham made a statement that was very real.
En Billy Graham, dat heb ik in het weekend gezegd, deed een wonderlijke uitspraak.
That he believes a genuine worldwide revival could take place through Dutch people.
Dat hij geloofde dat als er een opwekking plaatsvindt, een wereldwijde opwekking, dat het onder Nederlanders begint.
Because you have such a tremendous heritage in the Word of God.
Want Nederlanders hebben zo'n geweldige erfenis vanuit het Woord van God.
And a respect for the Word of God.
En zo'n diep respect voor het Woord. Van God.
And he says that the Netherlands is like a sleeping giant.
En hij zei erbij, Nederland is als een slapende reus.
Not suggesting that you are sleepy people.
Niet zeggende, daarmee bedoelende dat jullie aan het slapen zijn.
But rather that if God could bring to life all of the spiritual heritage that you have,
maar
it could affect
zeggen,
the world.
Als God de rijke geestelijke erfenis tot leven brengt, dan kan dat voor de hele wereld van betekenis zijn.
And that's why I have been given the subject tonight. When can we expect a spiritual awakening?
En daarom heb ik het onderwerp vanavond genoemd. Wanneer kunnen we een geestelijke ontwaken verwachten?
Actually, I am now in my 54th year of ministry with a twin brother.
Samen met mijn tweelingbroer mogen we al 54 jaar in deze bediening werken.
And I can tell you that this is the first time we have come to a conference and a ministry where they told us what we were supposed to say.
En het is de eerste keer dat we meemaken dat we van tevoren onderwerpen opkregen waarover ik moest spreken.
That is, they gave us the subjects.
Zo, ze gaven ons de titel, het onderwerp.
I received my list of subjects about 2 weeks before coming.
2 weken voordat ik Amerika verliet, kreeg ik de lijst met onderwerpen.
But it's been a delight being here and seeing God at work already
over
here.
Het is toch bijzonder om te zien hoe God al aan het werk is hier.
So on a subject like this, I want to read some scripture.
Ik wil een paar de gedeelten de Bijbel lezen.
Psalm 85.
Psalm 85.
And you recognize this is one of the Old Testament psalms of revival.
En het is een oud-testamentische psalm over opwekking.
And verse 6 says, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?"
En vers 7 zegt, dat is bij hem 6, maar in de Nederlandse vertaling vers 7. Zult gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in u verheugen?
And verse 7 says, "Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation."
En vers 8 zegt, O Heere, toon ons uw goedertierenheid en schenk ons uw heil.
I will hear what God the Lord will speak.
Ik wil horen wat God de Heere spreekt.
He will speak peace unto his people and to his saints.
Want hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten.
But let them not turn again to folly.
Maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid.
Oh, that last statement means that you don't have to go back to business as usual.
Dat betekent dat je niet terug moet gaan naar de dingen zoals ze daarvoor waren.
You don't need to return to where you were when God speaks to our hearts.
Als God tot ons hart spreekt, hoef je niet terug te gaan naar de zoals het altijd al geweest is.
But relation to a spiritual awakening, look at verse 11, verse 9.
Maar kijk de vers, dat is dan bij ons vers 10.
Surely his salvation is nigh them that fear him.
Waarlijk zijn heil is nabij hen die hem vrezen.
Now here it is, that glory may dwell in our land.
Zodat heerlijkheid in ons land woont.
And when that happens, mercy and truth meet together.
Goedertierenheid en trouw ontmoeten dan elkaar.
Righteousness and peace kiss each other.
Gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Truth shall spring out of the earth.
Trouw spruit voort uit de aarde.
And righteousness shall look down from heaven.
En gerechtigheid ziet neder van de hemel.
The Lord shall give that which is good.
Ook zal de Heer het goede geven.
And our land shall yield her increase.
En ons land zal zijn gewas voortbrengen.
Righteousness shall go before him.
Gerechtigheid zal voor hem uitgaan.
And shall set us in the way of his steps.
En zijn schreden richten op de weg.
That sounds to me like an awakening.
Dat is als een geestelijk ontwaken.
Everything coming to life.
Alles komt tot leven.
Truth and righteousness springing forth.
De waarheid en gerechtigheid komen naar voren.
And God giving what's good to the land.
En God geeft wat goed is voor het land.
And the land increasing.
En het land groeit geestelijk.
And that comes as a result of the reviving. But that's talked about in verses 5, 6 and 7.
En dat komt vanwege die geestelijke herleving waarover vers 7, 8 en 9 spreekt.
And then there's another verse I would like to relate to, and that is a verse in Matthew 24:14.
In Matthäus 24, vers 14.
And it's really, when Jesus talks about the end times, he says, "This gospel shall be preached in all the world for a witness unto all nations."
Dan spreekt de Heer Jezus over de dingen van het einde. En hij zegt, dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen
and
zijn.
Then shall the end come.
Dan zal het einde gekomen zijn.
So the implication is very clear. That God has a concern that the gospel will spread to all the nations.
Het is Gods bedoeling en Gods zorg dat het evangelie wordt verkondigd tot in alle naties.
Now when we talk about spiritual awakening, we need to understand a few terms.
We moeten begrijpen als we het over een geestelijk ontwaken hebben, dat we een bepaalde termen ook begrijpen.
One is the word revival.
En dat is de uitdrukking bijvoorbeeld opwekking.
Another one is the word evangelism.
Je hebt ook het woord evangelisatie.
And the third would be spiritual awakening.
En je hebt ook het woord geestelijk ontwaken.
I would like to describe them this way. Evangelism is when man by human means promotes the gospel to the society.
Evangelisatie is wanneer mensen door met menselijke mogelijkheden het evangelie doorgeven aan de maatschappij.
It could be in an individual church setting or a citywide setting.
En dat kan in een kerk zijn of dat kan ook in een hele stad zijn.
We use all the human means available to promote the gospel of Christ to the community.
Alle middelen die ons ter beschikking staan, gebruiken we om het evangelie aan de gemeenschap door te geven.
That's evangelism.
Dat is evangelisatie.
Revival means bringing back to consciousness that which is decaying.
Opwekking is dat wat aan het vervallen is om terug te brengen in ons bewustzijn.
Unbelievers cannot be revived.
Ongelovigen kunnen niet een geestelijke opwekking meemaken.
They need to receive Christ.
Zij moeten Christus ontvangen.
See, because the word revival comes from the word vive, meaning life.
En de revival, opwekking, komt van herleving, beter vertaald, herleving komt van leven.
And the re and the front of vive means to do it again.
En dat her, dat betekent dat het opnieuw tot leven moet komen. Het was er al, maar het moet opnieuw tot leven komen.
So revival means to take those who have life and revive them, give them a new kind of life, a bringing to consciousness again.
Herleving is dus zij die al leven hebben, om dat tot een groter bewustzijn te brengen.
Spiritual awakening is something else.
En een geestelijke ontwaking is nog weer iets anders.
I believe it is when God in a supernatural way visits a community, a country without any human means being used.
Dat is wanneer God op een bovennatuurlijke wijze een gemeenschap bezoekt zonder dat er menselijke middelen aan te pas komt.
It's when there is a conscious awareness of God that takes place that is supernatural.
En dan is er een bewustzijn van de aanwezigheid van God dat is bovennatuurlijk.
That's what happened in Wales in 1904.
En dat gebeurde in Wales in 1904.
When people would be under conviction on the back of their trucks on their way to work.
Toen kwamen mensen tot de overtuiging van zonde terwijl ze aan hun truck, aan hun vrachtwagen aan het werk waren.
And on the streets and everywhere there was a conscious awareness of God that came out of nowhere from a human perspective.
En overal in de straten werden mensen zich bewust van God zonder dat er enig mens aan te pas kwam.
Now we're talking about revival and spiritual awakening.
En nu hebben we het dus over herleving en geestelijk ontwaken.
Which comes first?
En wat komt het eerst?
Well, let's see if we can discuss that a little bit more.
En daar kunnen we wat meer over praten.
First of all, a reminder that wherever there is real fire, there will always be some wildfire.
Ik kan je de verzekering geven dat als er geestelijk vuur komt, dan ontstaat er ook wild vuur.
You cannot have fire without some smoke around.
Je kunt geen vuur hebben zonder dat er ook rook is.
You can never have wildfire.
En je kunt geen wild vuur hebben.
Unless you have real fire.
Tenzij er ook echt vuur is.
So, if you don't want to have wildfire,
als je geen wild vuur wenst,
just have no fire and you'll never have a problem with wildfire.
Dan kun je beter ook helemaal geen echt vuur hebben, dan heb je ook geen probleem met wild vuur.
And you see, there are many things that are going on these days that people call revival.
En er zijn heel wat dingen die gebeuren vandaag wat mensen dan opwekking noemen, herleving.
And much of it is not scripturally based.
Maar veel is niet echt gebaseerd op de Bijbel.
Well, there are some that look at revival and it turns into fanaticism.
Sommigen citeren dan de Bijbel, maar het wordt allemaal een soort fanatisme.
That's the problem of people who go to an extreme.
Dat zijn mensen die het extreme opzoeken.
They seem to have lost a sense of balance in their lives.
Ze hebben de balans in hun leven verloren.
And then there are those who are looking for experientialism, another experience.
En dan zijn er mensen die op zoek zijn naar ervaringen.
And they say, have you had the experience that I've had?
Heb jij, dan zeggen ze tegen elkaar, heb jij die ervaring al die ik heb?
And if you've not had that experience, you must not have it.
En als je die ervaring niet hebt, dan moet je het ook maar niet hebben.
Whatever the it is they're talking about.
Wat het dan ook is.
And then there's emotionalism.
En dan is er ook iets wat met emoties te maken heeft.
And it's almost just like a soulish effect.
En dat is iets dat uit de menselijke ziel zelf komt.
It's like the use of a drug that while it is active, it feels good and then wears off.
Net zoiets als een soort verdovend middel dat zolang het werkt dan voel je wat en dan zakt het weer weg.
But it does not satisfy the spirit of man.
Maar dat kan niet echte volledige geestelijke bevrediging geven aan de geest van de mens.
Do you believe in emotion?
Geloof je in emotie?
Of course I do.
Natuurlijk geloof ik.
God made us all as emotional people.
God heeft ons allemaal als emotionele mensen gemaakt.
That's why we can laugh, that's why we can cry.
Daarom kunnen we lachen en huilen.
That's why we can relate to each other as people.
En dat we hebben een relatie met elkaar als mensen.
But there's a big difference between emotion and emotionalism.
Maar er is een heel groot verschil tussen emotie en emotia. Ja, dat woord hebben wij eigenlijk niet, maar we don't have emotionalism in our language. Maar u begrijpt wat het is, hè? Als het alleen maar om de emotie gaat.
Well, now that you have it in your language,
we have to describe it. We have to use more words for it.
But you see, genuine emotion starts from the inside and works its way out.
Maar echte emotie begint van binnen en komt dan naar buiten.
Emotionalism starts from the outside and tries to work its way in.
En als het alleen om emotie gaat, dan komt het alles van buiten af en dan moet het iets gaan doen.
It's outside human forces trying to push their way in.
Het is menselijke emotie ergens van buitenaf die op ons gelegd wordt.
But when the Holy Spirit speaks to our hearts through His Holy Word,
maar als de Heilige Geest tot ons hart spreekt door het woord van God,
we come under genuine conviction.
Dan komen we onder een echte overtuiging.
And that's a real emotion.
En dat is emotie.
It's something that affects our hearts in the truest sense.
Dat raakt ons hart in een diepere zin.
And then it works its way out in our repentance and in our making things right with God.
En dan werkt dat in ons uit. Dat we berouw hebben over onze zonde en dat we tot God gaan.
Well, the world is certainly getting dark enough for a spiritual awakening.
De wereld is donker genoeg om de tijd rijp te maken voor een geestelijk ontwaken.
Revivals usually explode in times of darkness and trial.
Herlevingen gebeuren normaal ook in de kerkgeschiedenis in dagen van duisternis en verzoekingen.
Floods come to dry ground.
Een watervloed komt tot droge grond.
Romans 5:20 says.
In Romeinen 5 vers 20.
But where sin abounded, grace did much more abound.
Laten we het even opslaan, Romeinen 5. Waar zonde overvloedig wordt, daar is de genade nog meer overvloedig.
So where there is lots of sinning going on, we can believe that the grace of God can be greater than what is going on around us.
Als er overal een overvloed van zonde is, dan mogen we weten dat Gods genade groter is nog.
And if we see the ground as dry, we can believe God that He can send the flood.
En als we zien dat de grond droog is, geestelijke grond droog is, dan mogen we uitzien naar God dat Hij water daarop geeft.
When can we expect a spiritual awakening?
En wanneer kunnen we een geestelijke ontwaken verwachten?
I want to give you five times I believe it's possible.
Ik kan vijf tijden geven waarin het mogelijk is.
Number one, a sovereign God can do it anytime He desires.
Het eerste is dat een soevereine God het op zijn wijze kan geven op zijn tijd.
You see, the Bible says in Isaiah chapter 40, it says, "Who hath directed the Spirit of the Lord?"
In Isaiah 40,
vers 13. Who hath directed the Spirit of the Lord?
Wie bestuurde de Geest des Heren?
Or being his counsel hath taught him.
En onderrichtte hem als zijn raadsman.
With whom took he counsel and who instructed him?
Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven?
That's my reminder to all of us that we don't teach God anything.
En dat betekent dat wij God niets kunnen voorschrijven.
And a sovereign God can descend upon us in his power anytime he sees fit.
En een soevereine God kan op elk moment dat geven wat hij vindt dat wij nodig hebben.
All right, the second point is this. When can we expect a spiritual awakening? When believers become thirsty for God.
Het tweede punt is, als gelovigen dorst krijgen naar God.
When we really are thirsty, prepare yourself for a flood.
Als we werkelijk dorstig zijn, maak jezelf dan klaar, bereid jezelf voor de overvloed.
And Matthew 5:6 says, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled."
Matthäus 5 zegt: "Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden."
And John 7:37 says, "If any man thirst."
En Johannes 7 vers 37 zegt: "Indien iemand dorst heeft,
let him come unto me and drink."
Hij komen tot mij en drinken.
He that believeth on me, as the scripture says,
wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt,
out of his belly shall flow rivers of living water.
Uit zijn binnenste zullen rivieren van water, van levend water vloeien.
This spake he of the Spirit.
En hij sprak van de Geest.
And you see, the Greek word for rivers,
het Griekse woord voor rivieren,
is the word patemos.
Is dat woord patanos.
Implying a continual gushing torrent or flood of God's Spirit.
Dat betekent voortdurende vloed van water, van de Geest van God.
So prepare for a flood of God's presence.
Zo bereid je daarop voor.
God is able and ready to flood your life and your church.
God is in staat om je leven en ook je kerk zodanig te beïnvloeden.
Prepare for a flood of an explosion of intimacy and power with God.
Maak je klaar voor een vloedgolf van de tegenwoordigheid des Heren in je leven.
His voice suddenly becomes clearer than those of even our spouses and our friends.
Zijn stem in je leven wordt duidelijker dan van je echtgenoot of van je vrienden.
Prepare for a flood of transformed lives and transformed churches.
En wees bereid op dat hij het leven van mensen en kerken zal veranderen.
Prepare for a flood of greater love.
En dat er een grotere liefde komt.
Surrender and closeness to God himself.
En een grotere overgave aan de Heere en aan God zelf.
See, at its very heart, a revival flood is simply a far greater love and a far greater surrender of our lives to God himself.
Het is een grotere vloed van liefde en overgave aan de Here.
And though the God's mighty flood may not come overnight,
en dat komt misschien niet meteen vandaag of morgen,
it will come if we are willing to pay the price and deal with all the barriers in our lives.
Maar het zal zeker komen als we handelen met de dingen die dit in de weg staan.
And you need to take hope in the fact that God sends his flood not primarily to the masses and to the majority.
En je moet ook niet meteen rekenen op hele massa's en tot de meerderheid die de Heer aan zal raken.
He doesn't send it to the lukewarm majority.
Hij stuurt het ook niet naar die grote massa die zo lauw is.
But he sends it to those of us who are thirsty and are hungry and are in need and recognize that he is the only answer for us.
Maar hij wil het naar hen zenden die dorstig zijn en hongerig en die weten dat dit de enige weg is die de Heer voor ons heeft.
How thirsty are you?
Hoe dorstig ben je?
You see, if you merely see a reviving and a spiritual awakening as a nice thing to happen, it will not take place.
Als je denkt, nou, opwekking, dat is wel iets moois, dat hebben we zeker nodig, dat is wel iets leuks, dan zul je het niet ontvangen.
But when we understand how desperate we are for God to do something,
maar als we gaan ontdekken hoe radeloos we zijn dat God nu iets moet doen,
then we are candidates for it to happen.
Dan zijn we kandidaten voor dat ingrijpen van de Heer.
When we believe that there are no social reforms and no religious reforms and no economic reforms that can make the difference.
Sorry again. If we believe.
When we believe that there are no social reforms.
Als we geloven dat er geen sociale hervormingen zullen zijn.
No economic reforms.
En geen economische hervormingen.
Not even religious reforms.
En ook geen religieuze hervormingen.
Will ever make the difference.
Oh no,
I forgot. No political reform.
En geen politieke hervormingen.
And in my country that's very important right now. We have an election in 2 months.
En dat is in ons land erg belangrijk, want we hebben een verkiezingen in 2 maanden.
And we need to believe that it matters not which political party is in office that will make the difference.
En het is ontzettend belangrijk dat wie er aan de macht is in de politiek.
We need to believe that only God himself can transform our countries.
En wij moeten geloven dat God zelf in staat is om ons land te veranderen.
And God needs to create within us a divine thirst for a genuine moving of his Holy Spirit.
God moet in ons hart een diepe dorst liggen voor een geestelijke vernieuwing.
When will we have a spiritual awakening?
Als we een geestelijke ontwaken hebben.
The third thing I'd like to say is it's when the church and God's people are revived themselves.
Dan zien we dat de kerk ontwaakt.
When we remove the barriers, then God can release the flood.
En dan als we de barrières opruimen, dan kan de vloed komen.
What would we do if there would be a spiritual awakening take place right now?
Wat zouden we doen als er op dit moment een geestelijk ontwaken zou plaatsvinden?
Where are the spiritually minded people and churches who would be able to handle such a spiritual awakening?
Waar zijn de geestelijke mensen die dan in staat zijn om zo'n geestelijk ontwaken ook te helpen begeleiden?
You see, God has a unique way of touching our hearts to prepare for a spiritual awakening.
God heeft een bijzondere manier om ons hart daarop voor te bereiden.
Well, it was on October 13th, 1971, that my twin brother and I found ourselves in the city of Saskatoon, Saskatchewan.
Op 13 oktober 1971, waren mijn tweelingbroer en ik in Saskatchewan, in Saskatoon, de stad Saskatoon, in de provincie Saskatchewan in Canada.
And there were 190 people that came out that night.
En er waren 119 mensen samen, 190 mensen samengekomen.
And I'm sure they were not really sure exactly what it was God wanted to do.
En niemand van hen wist wat God zou gaan doen.
And what happened was there was tremendous preparation even before our coming.
Maar er was voordat wij kwamen was er een geweldig voorbereidend werk gedaan.
A pastor had prayed for 5 years by himself.
De dominee daar had 5 jaar gebeden voor hemzelf.
And he would even set aside many of his pastoral duties just to be praying.
En hij heeft een heleboel van zijn werkzaamheden opzij gezet om ook tijd genoeg vrij te maken voor gebed.
He then got all the church people to pray.
En hij heeft de mensen bewogen tot gebed in zijn kerk.
The young people were praying.
En de jonge mensen gingen bidden.
The Sunday school classes were praying.
En de zondagsschoolkinderen gingen bidden. Nee, de zondagsschool, dat is de adults, right?
Yes.
If you say Sunday school, with us is children.
Oh.
Maar de zondagsschool, dat is de Bijbelstudie voor de kerkdienst. Dat is in Amerika zo. De zondagsschool, ook die ging bidden.
The children were also praying.
En de kinderen gingen ook bidden.
Okay, they were. Very good. The deacons, or can I say the consistory group, they were praying.
De kerkenraad ging bidden.
And the pastor said, if you have to miss a service, make sure that you miss Sunday morning or Sunday night service, but do not miss the midweek prayer meeting.
En de dominee zei, als je toch een dienst niet bij kunt wonen, zorg dan dat je in ieder geval de midweekdiensten, de gebedsdiensten kunt bezoeken.
So there was tremendous preparation for what God wanted to do.
Er was een geweldig voorbereidend werk gedaan.
Well, we found ourselves there, and on one of the first nights, a lady really responded to what God was saying.
En wij waren daar, en er was een dame die werkelijk reageerde op dat wat we brachten in de boodschap.
She was praying for a spiritual awakening for the country of Canada.
Zij bad voor een geestelijk ontwaken van Canada.
And God said to her, Irma, how foolish can you be? Oh no, how hypocritical can you be?
En God vroeg aan haar, had aan haar gevraagd, hoe huichelachtig kun je zijn?
Here you are praying for a revival and a spiritual awakening in Canada, and you cannot even talk to your own pastor's wife.
Je bidt voor een opwekking in Canada en je kunt geen eens fatsoenlijk spreken met de vrouw van de dominee.
And how do you expect God to answer prayer for a revival and spiritual awakening when you can't even talk to your own pastor's wife?
Hoe kan God jouw gebed verhoren om een geestelijk ontwaken terwijl je met de vrouw van de dominee niet overweg kunt?
She couldn't stand her pastor's wife.
Ze kon de vrouw van de dominee niet uitstaan.
And God broke her heart about that.
En God had haar hart daarvoor gebroken.
And she needed to make things right with the pastor's wife.
En ze ging naar de vrouw van de dominee om de dingen in orde te maken.
And then, as a result of that, her husband had not spoken to his own blood brother for 2 years.
Haar eigen man had zelfs met zijn broer al 2 jaar lang geen contact meer gehad en wilde niet met hem praten.
And God broke his heart about that wayward kind of relationship with his own brother.
Maar ook dat wilde de Heer in zijn leven in orde maken.
They used to sing together in church, but now they're in separate churches.
Ze zongen in dezelfde kerk, maar ze waren lang al uit elkaar gegaan in andere kerken.
And we saw God bring them together, and before the meetings were over, they were singing together on the platform.
En we zagen dat God ze bij elkaar bracht in de samenkomsten, in de opwekkingssamenkomst, en ze zongen samen op het podium.
And all at once things began to happen when God's people began to make things right one with another.
En al die dingen die begonnen te gebeuren in die weken van de opwekkingssamenkomst. Now, en mensen maakten dingen in orde met elkaar.
Maybe you don't have problems like that in your country. You love each other so much that you don't have problems with people who can't speak to each other.
Misschien hebben jullie deze dingen niet. Misschien hebben jullie geen mensen die niet met elkaar door één deur kunnen of met elkaar niet meer praten. Of met elkaar niet overweg kunnen. Misschien houden jullie veel van elkaar.
But I have the idea that human nature is the same no matter where we are.
Maar ik vermoed dat de menselijke natuur hetzelfde is, waar we ook zijn.
And so God began to work in such a way that the word began to go around town that something was happening.
En God begon te werken onder al die mensen en mensen begonnen erover te praten in de stad.
And in a few days, the church was too small.
En in een paar dagen tijd was de kerk te klein.
So we had to move to a church that would seat 700 people.
Dus we moesten naar een andere kerk waar 700 zitplaatsen waren.
And we were there 2 nights, and on that night we get a phone call.
En toen waren we 2 avonden samenkomsten geweest, toen kregen we een telefoontje.
And a pastor from another church that seats about 1,000 people said, our board has just voted to open the doors if you want to come over tomorrow night and continue the meetings.
En die dominee zei van die grote kerk waar 1,000 zitplaatsen zitplaatsen waren. Onze kerkraad heeft besloten onze kerk ter beschikking te stellen.
And that church was filled with people.
En dat, die kerk was die avond vol met mensen.
And the next week we get a church that would seat 1700 people.
En toen kregen we een nog grotere kerk, 1700 zitplaatsen.
And that church was full.
En die kerk was ook vol.
And then we'd have two services on Sunday night because of the crowd coming.
En toen hebben we op zondagavond twee diensten gehouden omdat het er niet meer in kon.
Well, where did it happen? How did it happen?
Maar hoe begon het?
That church was only 190 people on the first night.
Er waren 190 mensen in die eerste samenkomst.
And we ended 7.5 weeks later with 4,000 people in the large auditorium.
Maar 7 weken later zaten er, how many? 4,000 mensen in een grote stadsgehoorzaal.
In the middle of the winter in Saskatchewan.
Midden in de winter in Saskatchewan.
Do you know what that's like?
Weet je hoe dat is?
It's altogether different from the Netherlands.
Dat is heel verschillend met Nederland.
With snow all over the place.
Overal sneeuw.
Cold as can be.
Verschrikkelijk koud.
And people would stand outside the door waiting for the next service so that they could get their
seat.
En
mensen stonden buiten in lange rijen te wachten om de volgende dienst te kunnen meemaken.
Well, what was happening?
Wat gebeurde er?
God's people were getting right with each other.
Gods volk had het in orde gemaakt met elkaar.
And the word was spreading around town.
En de mensen spraken erover in de hele stad.
Well, so one day a man who's in one of the department stores calls the newspaper editor.
Er was een man die daar werkte in een van die grote warenhuizen en die belde een journalist van de krant.
He says, "What's going on in the city?"
En die vroeg, wat is er aan de hand in de stad?
Well, what do you mean?
Wat bedoelt u?
Well, we had a young lady who came here.
Nou, er kwam hier een jonge dame in de winkel.
And she came for a meal at our restaurant in our department store.
En ze kwam voor een maaltijd in het restaurant van de grote warenhuis.
And she said that she never paid for the meal.
Maar ze kwam vertellen dat ze de vorige keer nooit had betaald voor de maaltijd.
And God got a hold of her heart in a revival, and she has to make it right.
En ze vertelde dat God haar hart overtuigd had en dat ze het in orde wilde maken.
You see, the meal was $1.50. $1.50.
Het was maar $1.50.
Can you remember when food was that cheap?
Kun je voorstellen dat het voedsel zo goedkoop was?
Well, this was 1971.
Het was 1971, moet je niet vergeten.
She put a $10 bill down on the counter.
En ze legde $10 op de toonbank.
And the lady behind the counter gave her $8.50 change.
En de dame van de kassa die gaf haar $8.90 terug.
So she just took 50. Her $8.50.
Dus ze gaf de $8.50.
But the clerk never picked up the $10 bill.
Maar de man daar die pakte niet het $10 biljet aan.
So she just neatly just grabbed the $10 bill off the counter.
En ze pakte het $10 biljet weer terug.
And so she ended up with $18.50.
En toen had ze $18.50.
And a free meal.
En een vrije maaltijd. Gratis.
Ah. And she thought she would get away with that.
En ze dacht, ja, daar kan ik mee wegkomen.
But when God goes to working in revival, it's amazing how the Holy Spirit convicts us of sin.
Maar als God werkt in tijden van opwekking, hoe de Heilige Geest dan overtuigt van zonde.
And she goes back to the manager of the store and says, I've got to make this right.
En ze ging later weer terug naar de directeur van de manager van die winkel.
So she pays the money for the meal.
Nee, ze zegt, ik moet het in orde maken, dus betaalde ze.
And a few days later, she gets a letter in the mail from the manager.
En toen kreeg ze een paar dagen later een brief van die manager.
She said, I'm so glad that you were, he said, I'm so glad that you're so honest about this to make it right.
Ik ben zo blij, zei hij, schreef hij in die brief, dat je zo eerlijk bent om het in orde te maken.
He said, I've never had anybody do this before.
Ik heb dit nog nooit eerder gezien.
And then he said, as a result of your honesty.
En omdat je zo eerlijk bent geweest.
I am enclosing a ticket for a free meal at our restaurant.
Doe ik hier een gratis bon in dat je gratis kunt eten in ons restaurant.
Now I don't encourage you to make things right just to get a free meal.
Ik wil je niet zeggen, je moet de dingen in orde maken om een gratis maaltijd in een restaurant te krijgen.
But it's wonderful when the world begins to sense that God is at work in the midst of his people.
Maar het is geweldig als de wereld gaat zien dat God werkt te midden van zijn volk in de kerk.
So what do you say when the grocer says, no, don't, please don't do this to me.
Wat als de kruidenier zou zeggen, doe dat niet.
What were they doing?
Wat dan?
Well, the lady said, sir, I want you to know that I didn't pay for a bag of potatoes. in my grocery bill.
Die dame zei, ik kon betalen, want ik heb dat toen meegenomen. Ik heb niet betaald. Een zak met aardappelen.
99 cents is all that it cost.
$0.99.
And she said, the Holy Spirit has convicted me and I have to make that right.
Maar de Heilige Geest heeft me overtuigd en ik moet het in orde maken.
And he said, and he put his hands and said, no, no, please, no, not another one.
Maar die man, oh, het was hetzelfde warenhuis, die zei van, oh nee, niet nog één.
He said, you are the third person that has come in today to make something right.
Je bent de derde al die gekomen is.
He said, please, determine, just say you'll never do it again. No, no, I've got to make it right.
Zeg maar gewoon dat je het nooit meer zult doen. Nee, ik wil het betalen.
Restitution and reconciliation turn the eyes of an entire community on God.
Dingen in orde maken en verzoening brengen de ogen van de hele gemeenschap richting de Here.
You see, when the church and God's people make things right with God and with each other, it begins to have an effect on the world around us and are the seeds of a spiritual awakening.
Als de kerk dingen in orde maakt en er komt een geestelijk ontwaken, dan gaat de wereld dat zien.
I wonder how many broken relationships are represented in this meeting tonight.
Ik weet niet hoeveel verbroken relaties er zijn in deze gemeenschap hier.
People to whom you cannot speak.
Mensen tot wie u niet kunt spreken.
And some of us, We think that if something happened a long, long time ago, that everybody has forgotten about it.
En misschien is er iets gebeurd lang geleden. Iedereen is al lang vergeten.
But God does not forget those things.
Maar God heeft het niet vergeten.
And by the way, neither do people.
En ook niet mensen.
And God is anxious that we, as His people, become the preparation for the spiritual awakening that the world so desperately needs.
En wij verlangen naar die geestelijke opwekking die de wereld zo hard nodig heeft.
Well, what does God use in reviving His people?
Wat gebruikt God als Hij de opwekking gaat geven?
It begins with transparent honesty.
Het begint met een transparante eerlijkheid.
See, it's not just honesty.
Niet alleen eerlijkheid.
It's transparent honesty.
Maar transparante, doorschijnende eerlijkheid.
It's for a willingness for God to show us everything in our life that is not right.
Het is de bereidheid dat God alles zal tonen in ons leven wat niet goed is.
And it's also a willingness for others to be able to minister to us about anything they sense in our life that is not right.
En ook de bereidheid dat wanneer andere dingen in ons zien, dingen die niet goed zijn, dat we bereid zijn dat aan te horen en te erkennen.
We're not afraid for God to expose our sin.
We zijn niet langer bang dat God onze zonde openbaar zal maken.
A pastor said to me, I could hardly believe what my parishioners are saying.
Een dominee zei, ik kan niet geloven wat de mensen in mijn kerk zeggen.
They are saying that they are having such a good time making things right one with another that they can hardly wait for the next thing to show up.
Dat ze zulke geweldige tijden hebben als ze zaken in orde maken met elkaar. En ze kunnen niet wachten om het in orde te maken als er nog meer dingen zijn.
He said those are the same people who before were trying to hide their sin.
Dat zijn allemaal mensen die al deze dingen altijd verborgen hebben gehouden.
And now they're anxious to make things right.
En nu verlangen ze ernaar om het in orde te maken.
Well, you see, Romans chapter 6 is in our Bible, is it not?
Romeinen hoofdstuk 6 is in onze Bijbel,
now,
niet waar?
I'm not going to read from it tonight, merely to relate to it.
Ik ga er niet uit lezen, maar ik ga er iets uit zeggen.
Do you know where Romans 6 comes in your Bible?
Weet u waar Romeinen 6 staat in uw Bijbel?
After 5 chapters.
Na de eerste 5 hoofdstukken.
Now that was intelligent, wasn't it?
Dat is toch wel knap om te weten, hè?
But you see, the first 5 chapters of the book of Romans relate to the tremendous truth of justification by grace through faith alone.
Maar die eerste 5 hoofdstukken van de Romeinenbrief gaat over de rechtvaardigmaking van de zondaar alleen door geloof.
And if we say that we have been justified by grace through faith alone.
En als we zeggen dat we gerechtvaardigd zijn door geloof alleen.
It is amazing that the very next words that begin in chapter 6 say this.
En dan lezen we meteen in hoofdstuk 1 van vers 1 van hoofdstuk 6.
What shall we say then?
Wat zullen wij dan zeggen?
Shall we continue in sin that grace may abound?
Zullen we maar doorgaan in onze zonde zodat er nog meer genade zichtbaar wordt?
And it says God forbid.
Nee, God verbiede dat.
And it begins to tell the story of who we are and what we are in Christ.
En dan wordt er gezegd wie we zijn in Christus.
Don't you know that when Christ died on the cross, you died with him?
Weet u niet dat toen Christus aan het kruis gestorven is, dat u als gelovige met hem meegestorven bent?
And therefore you should be now able to put to death all the deeds and the workings of the flesh.
En dat stelt u in staat om al die dingen, die zonden van het vlees en van je natuur, om weg te doen in de dood.
After all, now that you've been justified and your salvation is in Christ alone.
Als je gelooft dat je rechtvaardigmaking alleen in Christus is.
How do we then live on this earth?
Hoe zullen we dan op deze aarde leven?
And that is agreeing with God that it will be no more I in control, but Christ in full control of my life.
Dat kan alleen wanneer je instemt met God, dat niet jijzelf, maar dat de Heere door zijn geest over jouw leven heerst.
And we read the testimony of the Apostle Paul in chapter 7.
En dan lezen we het getuigenis van de apostel Paulus in hoofdstuk 7.
How he had that same struggle with the flesh.
Hoe hij diezelfde strijd heeft met het vlees.
But you see, there's more than Romans 6 and Romans 7.
Maar er is nog meer in dan Romeinen 6 en Romeinen 7.
Guess what chapter comes next?
Welk hoofdstuk is het volgende?
What's after 7?
Wat denkt u dat er na hoofdstuk 7 komt?
Chapter 8.
Hoofdstuk 8.
There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus.
En dat begint met te zeggen, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.
But look what it says. Who walk not after the flesh.
Die niet naar het vlees wandelen.
But after the Spirit.
Maar naar de geest.
For the Spirit of life in Christ has set us free from the law of sin and death.
Want de geest van leven heeft ons vrijgemaakt van de wet des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
And if you find yourself still living in Romans 7 saying, oh wretched man that I am. Oh, what a wretched man I am.
Als je nog steeds leeft in Romeinen 7, oh wat een beklagenswaardig mens ben ik.
Agree with God about that full surrender to him.
Stem met God overeen. Wees het met God eens. Het gaat om een volledige overgave aan hem.
Because you see, that chapter ends. I thank God that it is through Jesus Christ our Lord where we can have the victory.
Dat hoofdstuk 7 eindigt met het is in Jezus Christus dat we de overwinning hebben.
And then he goes into that chapter 8.
En dan gaat hij naar dat prachtige hoofdstuk 8.
And he talks about the life in the Spirit and all the joy and the victory that is ours because of the Spirit of God living within us.
En daar spreekt hij over dat heerlijke leven door de Heilige Geest en alle zegeningen die daarin gelegen zijn.
And then there is a verse in Hosea chapter 10 verse 12.
En in Hosea hoofdstuk 10 vers 12 vinden we een vers.
It says, sow to yourselves in righteousness.
Shall I read it?
Sow to yourselves in righteousness.
Sow. Zaai het zaad van de gerechtigheid.
And reap in mercy.
En oogst in genade.
Break up your fallow ground.
Breek je grond op.
For it is time to seek the Lord.
Want het is tijd om de Heere te zoeken.
Until he comes.
Want hij komt.
And he rains righteousness upon
us. En dan zal hij gerechtigheid op ons doen neerregenen.
Oh, what a tremendous promise we have.
Wat een geweldige belofte hebben we.
Look, sow to yourselves in righteousness.
Zo zaai het zaad van de gerechtigheid.
In other words, make sure that we deal with all of the unrighteousness in our hearts.
Dat betekent dat je af moet rekenen met alle dingen die ongerechtig zijn in je leven.
That's all ongerechtigheid. The sin, all the sin in our hearts.
Al de zonden die er in je leven zijn.
And then it says, reap in mercy.
En dan staat er oogst in dankbaarheid.
And you see, the mercy seat in the Old Testament was where the blood was shed for the forgiveness of sins.
Want de genadetroon, daar is het bloed op gesprenkeld vanwege onze zonden.
And for us to reap in mercy is to go back to the cross of Jesus Christ.
Oogsten in genade is dat we bij het kruis van de Heer Jezus zijn.
You see, that's the mercy seat for us now.
Dat is voor ons de genadetroon.
And when we come back to the cross, we understand what the Apostle Paul says.
En als we terugkomen bij het kruis, dan begrijpen we wat apostel Paulus zegt.
I am crucified with Christ.
Ik ben met Christus gekruisigd.
Nevertheless, I live.
En toch leef ik.
You see, if I'm crucified and now I'm living, that's a dead man coming to life.
Het is iets, dus een gekruisigd en toch leef ik. Dat is een dood mens die tot leven komt.
Yet it's not I that live.
Het is niet ik die leef, zegt
but
Paulus
it's
dan.
Christ who lives within me.
Maar het is Christus die in mij leeft.
And the life which I now live in the flesh.
En het leven dat ik nu in het vlees leef.
I don't live by myself.
Ik leef niet door mezelf.
But I live by the faith of the Son of God.
Maar ik leef door het geloof in de Zoon van God.
Who loved me and gave himself for
die
me.
Mij lief heeft gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven.
See, here we are back again to the truth of being crucified with Christ.
En daar zijn we bij de grote waarheid dat we met Christus gekruisigd moeten
but
zijn.
But it's life that comes out of that death.
Maar uit die dood met Christus gekruisigd te zijn, uit die dood komt het leven.
And if we do not experience that kind of a relationship with God, there will not be the genuine spiritual life.
En als we dat niet zullen meemaken, dan zullen we nooit weten wat geestelijk leven is.
And tonight the scripture was read from 2 Chronicles 7:14.
En we hebben dat 2 Kronieken 7 vers 14 gelezen.
If my people which are called by my name.
Indien mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen.
Where does reviving start?
Waar begint opwekking?
God's people.
Bij het volk van God.
Shall humble themselves.
Als ze zichzelf verootmoedigen.
That means to deal with our spirit of pride.
Dat wil zeggen dat ze handelen met hun hoogmoedige leven.
And yesterday we heard that about the spirit of pride as being the most difficult sin of all.
En gisteren hebben we erover gehoord. De geest van hoogmoed is het moeilijkste om te handelen.
It's too proud to admit that I have a need.
Het is te moeilijk om te zeggen dat je een nood hebt.
What will other people think if they see me saying that I have a problem?
Wat zullen andere mensen wel niet denken als ik zou zeggen dat ik een probleem heb?
After all, my personal life is very personal.
Want mijn persoonlijke leven is toch heel persoonlijk.
And I keep it all to myself.
En dat moet ik toch voor mezelf houden.
And somehow I will pull myself up by my own strength.
En ik probeer mezelf op te trekken door mijn eigen kracht.
And we lose sight of what the body of Christ is supposed to be like.
En dan heb ik niets van de kracht die God in het lichaam van Christus wil
to
leggen.
To minister to each other.
Dat we met elkaar elkaar moeten helpen.
So if we are not willing to start where God starts, deal with our spirit of pride, we are not candidates to be revived.
Als we niet willen werken aan die geest van hoogmoed, dan zijn we geen kandidaten voor een geestelijk ontwaken.
But also not only that, but to pray.
Maar het gebed is ook van belang.
And we heard all about that last night.
En daar hebben we gisteravond over gehoord.
And then seek my face.
En mijn aangezicht zoeken.
And that is more than just praying.
Dat is meer dan bidden.
That's now with a genuine hunger for the face of God to be real to us.
Dat is met een echte honger de Heere zoeken zodat Hij werkelijk voor ons wordt.
That is a conscious awareness of His presence in my daily life.
Dat we bewust gaan worden dat Hij iedere dag in ons dagelijks leven aanwezig is.
You see, it's not until we humble ourselves and pray and seek His face.
Het is niet alleen dat we ons moeten verootmoedigen en bidden en zijn aangezicht zoeken.
Is there a willingness to do the next thing?
Is er een bereidheid voor het volgende punt?
To turn from our wicked ways.
Om ons van de boze wegen af te keren.
Our spirit of pride will not allow us to deal with those things.
De geest van hoogmoed zal ons dat niet toelaten.
But when God begins to break our hearts,
maar als God ons gaat breken,
then all at once we are now anxious to deal with those things and to turn.
Dan krijgen we een innerlijk verlangen om met deze dingen en deze geest van hoogmoed ook af te rekenen.
Well, when we talk about revival, it's like a dam breaking.
Als we over opwekking spreken, dan hebben we het over een dam die doorbreekt.
Have you ever been close to a dam break?
Heb je wel eens gezien als een dam doorbreekt?
Well, what is a dam?
Wat is een dam?
It is a body of water being held back by some kind of a construction.
Het is een hele grote hoeveelheid water die door een constructie wordt tegengehouden.
And when the dam breaks, when that the construction breaks.
En als die constructie breekt,
all at once there's a surge of the water, it gushes.
Er is een enorme vloed van water die doorheen stroomt.
And it's so intense.
En het is zo'n kracht.
And when we think in terms of floods, it's as if the dam is broken and now the water is beginning to flow intensely.
En als we aan zo'n vloed denken, dan begint dat water te stromen.
And can I say it this way to all of us tonight?
En kan ik het zo zeggen tot ons allemaal vanavond?
Our lives could be all dammed up.
Ons leven kan achter de dam zitten.
And the water of the Spirit cannot flow
En de watervloed van de geest kan niet stromen.
Something is holding the water back.
Iets houdt dat water tegen.
And we wonder why. Oh, you should certainly relate to that with all of your dikes.
En we vragen
holding
ons,
water back.
We vragen ons af wat het is. En jullie kunnen dit goed voorstellen, jullie Nederlanders met al jullie water en dijken.
And so when that dam breaks and the water gushes.
Als die dam doorbreekt en het water gaat stromen.
Oh, what a release there is in that water.
Wat een enorme bevrijding als het ware van dat voor dat water.
And could it be that our lives are so dammed up with all kinds of things holding back the flow?
Kunnen we ons voorstellen dat ons leven zo is afgedamd zodat er die watervloed van Gods geest niet bij ons kan komen?
Could be the dams of prayerlessness.
Het kan misschien de dam zijn van een gebedsloos leven.
The dams of sinfulness. All kinds of sin.
En er kunnen allerlei zonden zijn in ons leven.
The dams of selfishness, all wrapped up in myself.
En het kan zijn de zelfmoed, de zelfliefde, zeg maar, dat je alles voor jezelf houdt.
And each one of us knows what it could be that keeps back the water from flowing.
Maar je weet het voor jezelf wel wat die geest tegenhoudt in je leven.
And so reviving is God releasing the dam in our lives and setting us free.
Maar opwekking is dat God die dam laat doorbreken. En ons vrijzet.
I saw an advertisement about a series of special meetings in a church.
Ik zag eens een keer een aankondiging van een serie speciale bijeenkomsten in een kerk.
It said, "How would you like to see a revival?"
En het onderwerp is: hoe verwacht u een opwekking?
And guess what it said after that?
En raad eens wat er dan als antwoord stond.
It said, "Come, hear and see the cartoonist and then his name."
Kom hier en zie de cartoonist, zo'n tekenaar, en kijk eens naar zijn naam.
Can you imagine revival with a cartoonist?
Kun je voorstellen opwekking door een cartoonist?
Oh, it's not a joke, is it?
Het is geen grap.
It's not funny. It's a serious matter when we
opwekking
really.
Opwekking is niet zomaar een entertainment.
When we really want God to do something deep for us.
Als we God diep in ons willen zien werken.
Charles Finney said this.
Charles Finney heeft dit gezegd. Een
When the wickedness of the wicked grieves and humbles and distresses Christians, a revival can be expected.
Als de boze daden van de zondaars in de wereld het hart van christenen verdriet doet, dan begint er een geest van en een verlangen van opwekking.
When it really grieves us to see what is happening around us.
Als het ons werkelijk verdriet wat er om ons heen gebeurt.
And he went on to say. Let hell boil over if it will.
En iemand anders zei van laat de hel maar overkoken. Als hij dat zou willen.
And spew out as many devils as there are stones in the pavement.
En laat de hel die duivels maar uitspugen. Als stenen van het trottoir.
If it only drives Christians to God in prayer.
Als dat christenen zou brengen tot God in gebed.
It cannot hinder our revival.
Of zelfs die dingen kunnen de opwekking dan niet tegenhouden.
So he's saying that when we see the wickedness around us, that ought to drive us to prayer for revival.
Als we de boosheid om ons heen zien, de zonde om ons heen zien, dan zou het ons moeten uitdrijven naar gebed om opwekking.
Why do we need a revival like that?
Waarom hebben we een opwekking nodig?
Well, what would happen if there would be new believers come to your church?
Wat zou het geweldig zijn als er nieuwe gelovigen je kerk in binnen zouden komen?
Would they first have to backslide in order to feel at home with some of us?
Moeten ze eerst een beetje terugzakken geestelijk voordat ze zich in onze kerk thuis voelen?
For they expect to see us excited about the things of God.
Want nieuwe gelovigen die verwachten dat ze van ons zien datzelfde nieuwe leven dat zij hebben ontvangen.
And they wonder if there's something wrong with them being there so excited about Christ.
En dan vragen ze zich af of er iets verkeerd is met henzelf omdat ze zo vol zijn van Christus.
Somebody said this in a unique way. Trying to bring the church back to life with new programs.
Probeer de kerk, iemand heeft gezegd, probeer de kerk terug te brengen met nieuwe programma's.
Is like trying to bring a dead dog back to life by wagging its tail.
Is hetzelfde als je een dode hond terug wil brengen tot het leven door aan zijn staart te trekken.
You see, it doesn't work that way.
Maar het werkt niet.
And new programs will not make the difference.
En nieuwe programma's zullen het verschil niet maken.
God must come back to his people.
God moet terugkomen tot zijn volk.
Revival, when God's people are revived,
als Gods volk is opgewekt,
the stones are removed,
als de stenen verwijderd zijn,
and the Lord gets a chance to say to dead Lazarus, come forth.
Als de Heere tot de dode Lazarus kan zeggen, kom uit,
and the dead are brought back to life.
En de doden worden teruggebracht tot het leven.
And when there's a genuine reviving, it is amazing how people begin to become conscious of God around you.
Als er een echte opwekking is, dan is het wonderbaar om te zien hoe mensen de aanwezigheid van God in uw leven gaan merken.
When can we expect an awakening?
Wanneer kunnen we een opwekking verwachten?
Number 5. Number 4. When we uncover the enemy's tactics.
Als we ook ontdekken wat de tactiek is van de vijand.
And many of us want to be want to have entertainment and appease people in their sin.
En say it again, please.
Many of us look for entertainment.
Velen zoeken voor om vermaakt te worden.
And try to attract ungodly to church by nice programs.
En proberen om mensen naar de kerk mee te nemen met een mooi kerkprogramma.
But until God's people are fully aware of who Satan is,
maar wanneer Gods volk gaat ontdekken wie de Satan is,
and know how he works,
en ook gaat zien hoe hij werkt,
we can never have victory over him.
En dan kunnen we geen overwinning over hem hebben.
Well, Satan was called Lucifer, the son of the morning.
Satan wordt genoemd Lucifer, de morgenster.
The rising sun.
De opgaande zon.
The day star.
De morgenster.
He was a fallen angel.
Hij was een gevallen engel.
He's not just an influence, he is a person.
Hij is geen invloed, nee, hij is een persoon.
And he exists and we should not underestimate his power.
Hij bestaat en we moeten zijn kracht ook niet onderschatten.
You see, Satan has never gotten over the fact that he was cast out of heaven.
Satan is er nooit mee eens geweest dat hij de hemel uit is gesmeten.
And he still is trying to get back at God for casting him out of heaven.
En hij probeert steeds als het ware op God wraak te nemen voor die daad dat hij uit de hemel is gegooid.
And what does he do now?
En wat doet hij dan?
To make that happen.
Wat doet hij dan om dat waar te maken?
He and his band of destroying angels work together in the world right now.
Hij met zijn gevallen engelen werkt in deze wereld nu op dit moment.
He tried to destroy God's first creation, Adam and Eve.
Hij probeerde Adam en Eva, Gods eerste schepping, te verwoesten.
He was chiding God about Job.
Hij heeft God uitgedaagd over Job.
He did everything to deter Christ from going to the cross.
Hij heeft alles geprobeerd om Christus van het kruis te houden.
Even using the apostle Peter to say, Lord, as long as I'm around, you'll never go to a cross.
Hij heeft zelfs de apostel Petrus daarvoor gebruikt, die gezegd heeft, Heer, vast van mij af aan zal nooit gebeuren dat u aan het kruis komt.
Well, now what is he doing now?
Maar wat doet hij nu?
He is trying to get God's present offspring to do his work.
Hij probeert om bij Gods kinderen de tegenwoordigheid van de Heere weg te nemen.
And so he gets God's people to become a part of, to ally with him, to be a part of him.
Hij probeert het volk van God om een medewerker van de duivel te maken.
I'm not suggesting that they are unbelievers.
Ik zeg niet dat dat ongelovigen zijn.
But he uses even professing Christians.
Maar hij gebruikt zelfs belijdende christenen.
How does he attack the church?
Hoe doet hij dat? Hoe valt hij de kerk aan?
And I can tell you, he does it in the three ways that God tells the world to the church to evangelize the world.
Hij doet het op drie manieren waar God zegt om de wereld te bereiken met de boodschap van het evangelie.
As I look at the scripture, I see three ways God tells the church to evangelize the world.
Ik zie dat God op drie wijzen vertelt dat we het evangelie zullen verder vertellen aan de wereld.
Saint John chapter 17.
In Johannes hoofdstuk 17.
Verse 9. Saint John chapter 17.
Hoofdstuk 17, vers 9.
Okay, you read. Verse 9 through 11.
Vers 9 tot 11. Let me see. Ik bid voor hen, het is hogepriesterlijk gebed, Johannes 17. Ik bid voor hen, niet voor de wereld, bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al het mijne is het uwe, en al het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij één zijn.
See? And then read verse 21 through 23.
Vers 21 tot vers 23. Opdat zij alle één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn.
You see, he is talking about the unity of his body.
Hij spreekt van de eenheid van zijn lichaam.
And here is Christ praying for his church that they will become one.
En hier bidt Christus voor de gemeente dat zij één zullen zijn.
And if anything literally destroys the witness in a community and in the world.
En als één ding het getuigenis van een christelijke gemeenschap in de wereld verstoort.
It's for the world to see Christians who cannot get along with each other.
Dan is het dat christenen niet met elkaar overweg kunnen.
You see, it's the devil's plan to bring about disunity.
Het is het plan van de duivel om oneenigheid te brengen onder christenen.
If he can use one Christian to tear down another Christian.
Als hij het hem lukt dat de ene christen de andere christen onderuit haalt.
He has his work done and it's done by Christians.
Dan heeft hij zijn werk gedaan, maar het is door christenen gedaan.
When Satan sees a Christian fighting another one,
als Satan ziet dat de ene christen de andere bestrijdt,
he goes into neutral and supplies ammunition to both sides.
Dan houdt hij zich afzijdig, maar in het geniep geeft hij aan beide kanten munitie.
Actually he is not in neutral.
Hij is dus niet neutraal.
He is in full gear, full working.
Hij is volop aan het werk.
And he doesn't care about personalities.
En het interesseert hem niet wie het zijn.
He's not interested in the situation that is involved.
Ook de hele situatie interesseert hem niet.
All he is interested in is destroying the unity of the body.
Hij is er alleen in geïnteresseerd om de eenheid van het lichaam van Christus te verstoren.
And that's his way of getting back at God for allowing him to be taken out of heaven.
En dat is zijn manier om wraak te nemen op God, omdat hij uit de hemel gegooid is.
And we must not forget that we fight not against flesh and blood.
En we moeten niet vergeten, we strijden niet tegen vlees en bloed.
But there are spiritual powers and wickedness in high places.
Maar tegen geestelijke machten in de hemelse gewesten.
Disunity in the church is the devil's favorite game.
De oneenigheid in de kerk is het grote spel van de duivel.
And it is the church's greatest shame.
En het is de grootste schande voor de kerk.
So he starts by bringing about disunity.
Zo hij brengt eerst oneenigheid.
And then look at the second way in which the devil works. It's in St. John chapter 13.
En dan de tweede manier waarop de duivel werkt is in Johannes hoofdstuk 13.
34 and 35.
Vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.
And now you see he's talking about the love one for another that's absolutely necessary.
Hij spreekt hier van de liefde die we tot elkaar moeten hebben, die absoluut noodzakelijk is.
In Romans 13 verse 8... The apostle Paul says these words.
In Romeinen 13 vers 8 zegt de apostel Paulus deze woorden.
He says, owe no man anything but to love one another.
Wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben.
For love is the fulfilling of the law.
Want liefde is de volmaking, de vervulling van de wet.
What does it mean, a fulfilled law?
Wat betekent dat, een vervulling van de wet?
The truest essence of the Christian experience is genuine love.
De echte ervaring van ware christenen is echte liefde.
And one man wrote us a letter when God worked so deeply in his church.
En iemand schreef een brief aan ons toen de Heer zo bijzonder werkte in zijn kerk.
He said it this way.
En zei het zo.
God came to our church in love.
De Heer kwam tot onze kerk in liefde.
And you see, on the Solomon Islands, when God visited,
in de Salomon-eilanden, waar een opwekking geweest is,
they didn't call it a revival.
Daar noemden ze het geen herleving.
They called it the falling of love.
Zij noemden het dat de liefde kwam neerdalen.
And so it's not merely tolerating each other any longer.
Het is niet dat men elkaar tolereerde.
But it's loving, genuine love.
Maar dat men elkaar echt lief kreeg.
And you see, the devil will attack love one for another.
En dat zal de duivel altijd proberen te ondermijnen.
Whenever the unity of the body is no longer there,
als er de eenheid van in de, het lichaam van Christus er niet langer is,
then love dissipates between people.
Dan gaat de liefde tussen mensen weg.
Now there's a separation between people.
Dan komt er scheiding tussen mensen.
And that's what the devil wants.
En dat is wat de duivel wil.
And then he works a third way, and it's in Romans chapter 14.
En dan de derde manier hoe de duivel werkt is in Romeinen hoofdstuk 14.
Verses 17 and 18.
Romeinen 14, vers 17 en 18. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God en in achting bij de mensen.
You see, it talks about the kingdom of God is joy. In the Holy Ghost.
Het spreekt over de vreugde van het koninkrijk van God.
And when we serve God in those things mentioned,
en als we in deze dingen de Here dienen,
notice that we are acceptable to God.
Dan worden we door God aangenomen.
And look at that, the last part, we are approved of men.
En dan worden we door de mensen geacht.
Men love it because of the joy of the Holy Ghost working in us.
Mensen die zien de vreugde van in als de Heilige Geest in ons hart werkt.
So now, how does it all come together?
Hoe komt dat nou allemaal samen?
When the enemy attacks the church with disunity,
als de duivel de kerk aanvalt met oneenigheid,
then love in the body dissipates.
Dan gaat de liefde in het lichaam van Christus weg.
And when love dissipates,
en als de liefde weggaat,
there is no joy around.
Dan is er geen vreugde meer.
There is a very negative spirit around.
Dan komt er een negatieve geest.
And the world looks on and says, if that's Christianity, who wants it?
En dan zegt de wereld, als dat het christendom is, wie wil dat nou?
But when God begins to deal with us about our disunity in the body,
maar als God dit in ons leven gaat aanpakken,
and we confess it as sin and make those things right,
en we zien dat oneenigheid goed gemaakt moet worden, zodat er eenheid komt,
just like that lady had to do with the pastor's wife,
zoals die mevrouw moest doen met de vrouw van de dominee,
and like the brothers had to do with each other,
en die twee broers die elkaar zo lang niet spraken en dat
like,
gedaan hebben,
like people who had to make things right in the community,
en dat mensen allerlei dingen in orde maken in de gemeenschap.
And when people who had sinned against the church had to go back and ask the whole church for forgiveness.
En sommige mensen moeten die het gezondigd hebben tegen de kerk ook de hele kerk om vergeving vragen.
And when people had not paid their income taxes properly, now write a letter to the Canadian government to make those things right.
En als je belasting niet betaald hebt, moet je niet aan de Canadese maar aan de Nederlandse regering dat schrijven aan het belastingkantoor.
And when some,
om het in orde te maken.
When some had told lies at the border for the getting through the border for the customs and never told the truth, they had to go make those things
en
right.
En als je dingen in het land ingesmokkeld hebt en je hebt de waarheid niet verteld, dan moet je ook dat nog in orde maken.
And all at once the country became aware that God was at work.
En bij ons heel het land kwam tot de ontdekking dat God aan het werk was.
So you see, we deal with the disunity, all those things that separate us.
Al die dingen die ons uit elkaar houden, daar moeten we mee afrekenen.
And when that happens, watch how the love comes back into the body.
En zie dan eens hoe de liefde terugkomt in het lichaam van Christus.
And then watch how much joy we have. We love being close to each other.
En kijk eens wat een blijdschap we dan ervaren. We vinden het geweldig om bij elkaar te zijn.
You see, when there is unity and an unbeliever comes into your presence,
als er eenheid in de gemeente is en er onder elkaar is en er komt een ongelovige bij,
there's something that convinces him that there's something real here.
Dan proeft hij dat er iets echt is dat hem overtuigt.
Because we live in a world that there's not much unity.
Want we leven in een wereld die eenheid niet kent.
And not even in the United Nations.
Zelfs in de Verenigde Naties is er die vereniging niet.
So it's rare to see unity.
Dus de eenheid te zien is zeer zeldzaam.
It convinces a man there's something real here.
En dan zeggen mensen dit is toch wel iets echts.
And when he gets a little bit closer, he can sense there's love.
En als ze dan wat nader toezien, dan zullen ze zeggen daar is zelfs liefde.
And whenever there's love around, people want to stay around.
En als daar liefde is, dan willen mensen daar ook bij blijven.
So when the unity convinces him that something is real,
zoals de eenheid zichtbaar wordt en hen overtuigt,
now the love constrains him to stay close.
Zal de liefde hem te pakken houden en vasthouden om er naderbij te komen.
And when he gets close, he sees how much joy these Christians have.
En als hij naderbij komt, dan ziet hij hoeveel vreugde deze christenen onder elkaar kennen.
And that compels him to come in.
En dat dwingt hem om binnen te komen.
Oh, I love to be around people who are united and who love each other and look at the wonderful time they have together.
En dan zegt hij van, wat is het geweldig om bij deze mensen te zijn die in eenheid zijn en elkaar lief hebben.
And so that's when we begin to show the world what Christian experience
en
is all about.
En dan zullen we de wereld laten zien wat het christenleven waarlijk inhoudt.
Well, very quickly, the fifth thing I'd like to say.
Het vijfde punt is.
When can we expect a spiritual awakening?
Wanneer kunnen we een geestelijke opwekking verwachten?
When we prepare the way of the Lord.
Als we de weg van de Heere bereiden, klaarmaken.
Read Isaiah chapter 40.
Jesaja hoofdstuk 40.
Isaiah chapter 40. Verses 3 to 5.
Jesaja hoofdstuk 40, vers 3 tot 5.
The voice of him that crieth in the wilderness.
Hoort iemand roept, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren en effend in de wildernis een baan voor onze God.
Prepare ye the way of the Lord.
You're
ahead of me.
Yes.
Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted.
Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht.
And every mountain and hill shall be made low.
Yes, I read it.
And the crooked shall be made straight and the rough places plain.
En het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.
And here's the one that I love.
En dan komt er iets wat ik
and
zo geweldig vind.
And the glory of the Lord shall be revealed.
En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren.
And all flesh shall see it together.
En al het levende tezamen zal dit zien.
For the mouth of the Lord hath spoken.
Want de mond des Heren heeft het gesproken.
Well, that's all we're going to read.
Nou, dat is alles wat we hier lezen.
Merely to say, there's a preparation to prepare for the Lord to come and bring about that spiritual awakening.
Er is dus een voorbereiding nodig voor de Heren om te komen.
When there is a flood, all normal activities cease. They stop.
Als deze overstroming komt, dan houden alle normale activiteiten op.
In weather, we know that there is a life-changing effect of such an event.
We weten dat er een levensveranderend effect is in zo'n gebeurtenis.
Consider the possibility of an entirely different kind of flood that you've ever experienced.
Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat er zo'n vloed komt die je nog nooit eerder hebt meegemaakt.
Consider an event so huge that everything about your life, your church and the world changes forever.
Houd er rekening mee dat je eigen leven en je kerk en de wereld om je heen verandert.
And
voor altijd.
And let me just share with you what a writer of a book in the United States suggested. What would a spiritual awakening look like?
En laat me voorlezen uit een boek van iemand die geschreven heeft wat een levensveranderende kracht dat is.
And here's what he says.
En hier is wat hij zei.
Historically, it is mind-boggling.
Historisch gezien is het iets dat je gedachten totaal ondersteboven keert.
Now he's talking about this if it were to happen in the United States.
Hij heeft het dus over een opwekking in de Verenigde Staten.
He said, if America saw another great awakening.
Als Amerika zou zien een ander groot ontwaken.
Between 20 and 30 million new converts would explode into the churches within 2 to 4 years.
Dan zullen er 20 tot 30 miljoen nieuwe bekeerlingen de kerken binnenstromen.
Based on historic patterns, a church of 100 will receive between 50 and 100 people in a single year.
Een kleine kerk zal zien dat er 100, 200 mensen, nieuwe mensen in 1 jaar bijkomen.
A church with 1,000 people
and een kerk met 1,000 leden
would have between 500 and 1,000 new converts in a year.
Zal zien dat er 500 nieuwe leden
500 to 1,000.
500 tot 1,000 nieuwe leden in 1 jaar de kerk zullen binnenkomen.
And then he begins to describe it.
En dan gaat hij het omschrijven. Dit is gebaseerd op wat er in het verleden in opwekkingen gebeurd is.
Even quarreling, divided churches in tough surroundings would soon see growth and unity.
Zelf ruziemakende kerken die overhoop liggen met elkaar zullen komen tot een wonderbare eenheid.
The dry bickering churches would turn into a flood of glorious unity and love.
De grote kerken die volledig zijn uitgedroogd, die zullen vernieuwd worden en tot een eenheid komen.
Burned out
in een ware liefde.
Burned out defeated leaders would receive glorious renewal.
Uitgebrande en nederlaagleidende leiders zullen een heerlijke vernieuwing van de Heere ontvangen.
Global evangelism would explode through the roof, he says.
En een wereldwijde evangelisatiedrang zal door het dak naar buiten barsten.
God's voice suddenly becomes clearer than even those of our closest friends and our spouses.
En Gods stem zal duidelijker tot ons komen dan die van onze geliefden om ons heen, van onze echtgenoten, vrienden.
His power begins to flow like a river.
Zijn kracht zal loskomen als een stromende rivier.
For those who struggle with areas of spiritual bondage.
Voor hen die strijden met geestelijke gebondenheid.
And unanswered prayers.
En met onverhoorde gebeden.
Impossible mountains begin to move.
Onbeweegbare bergen beginnen te bewegen.
Churches and ministers long dry and weary suddenly burst forth with new life.
Kerken en dominees vol van dat nieuwe leven.
God's grace becomes so real.
En Gods genade wordt zo werkelijk.
That believers often literally rejoice in persecutions and trials.
En dat zelfs als er verzoekingen en verdrukking komt en vervolging, dan nog is er de vreugde.
And he said, and best of all.
En het beste van alles.
God's grace becomes, God's name would receive great glory as believers now love, glorify and obey God and one another.
Gods naam wordt boven alles verheerlijkt waar christenen elkaar liefhebben en de Heere eren.
Are we ready for that?
Zijn we daar klaar voor?
Are we hungry for that?
Hebben we daar honger naar?
And he says, I will pour water upon him that is thirsty.
En de Heere zegt, ik zal water gieten op
and
hem die dorst heeft.
Floods upon the dry ground.
En ik zal watervloed geven op droge grond.
I will pour out my spirit upon thy seed.
Ik zal mijn geest uitstorten.
And my blessing upon thy offspring.
Over uw kinderen en over uw nazaten.
And they shall spring up as among the grass.
En ze zullen opgroeien en opspringen als het gras.
As willows by the watercourses.
Als wilgen die bij de waterstromen staan.
Isaiah 44 verses 3 and 4.
Jesaja 44 vers 3 en 4.
And may God find here a group of people.
En mogen de Heer hier mensen vinden, een groep
ready
mensen.
To pay every price for a moving of the Holy Spirit.
Die bereid zijn om de prijs te betalen, elke prijs. Voor de Heilige Geest die in beweging zou willen komen.
To prepare the way.
Om de weg des Heren te bereiden.
For that spiritual awakening.
Voor zo'n geestelijk ontwaken.
We may see it in our lifetime.
We mogen het misschien in onze levenstijd zien.
And it may be after some of us are no longer here, should
maar
the
Lord misschien
tarry.
Dat er sommigen al niet meer hier zijn, dat de Heer het dan geeft.
And back to that verse that said, sow to yourselves in righteousness.
Maar terug naar dat vers waar staat, zaai uw zaad uit in gerechtigheid.
And reap in mercy.
En oogst in genade.
In other words, the blood of Jesus Christ cleanses us from all of our sins.
Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt. Ons van alle zonden.
And it said, break up the fallow ground.
En er staat, maak de grond los.
Our hearts have become so hard.
Ons hart kan soms zo hard zijn.
And we break up the fallow ground. Why should we do that?
En waarom zouden we dat moeten doen?
Because he says, for it is time to seek the Lord.
De Heere zegt, want het is tijd om de Heere te zoeken.
He's saying, you cannot seek me until you sow in righteousness.
Je kunt me niet zoeken als je niet bereid bent om in gerechtigheid te zaaien.
And you come back to the cross for my mercy.
En je terugkomt bij het kruis om mijn ongenade te ontvangen.
And you pray that prayer, God, my heart is so hard, break my heart.
En dan kun je bidden bij daar bij de Heer, mijn hart is zo hard en ongevoelig, breek mijn hart.
Now we can seek the Lord.
En dan kunnen we de Heere zoeken.
And how long should we seek him?
En hoe lang moeten we hem dan zoeken?
It says until he comes.
Er staat totdat hij komt.
And he will rain righteousness upon us.
En hij wil de gerechtigheid op ons laten neerregenen.
Notice it says that we should sow in righteousness. We should sow in righteousness.
We zullen in gerechtigheid zaaien.
And it says he will rain righteousness upon.
Maar dan staat daar dat hij het op ons zal laten neerdalen, regenen.
We put in the seeds.
We moeten het zaad planten.
And then he brings about the shower.
En dan wil hij de regen geven.
And how long should we do it? How long should we seek him?
En hoe lang moeten we dat doen?
until he comes.
Totdat hij neerdaalt.
However long that takes.
Hoe lang dat ook mag duren.
That is a God, a sovereign God, who has it in his mind as to when he will come like that.
Want hij is de soevereine God en hij komt op zijn tijd die hij bepaalt.
And it is for us to keep on sowing the seeds in righteousness.
En voor ons is dat we de zaden gerechtigheid zaaien.
And living at the cross, reaping in his mercy every day.
En leven bij het kruis en oogsten zijn genade oogsten.
And continue to let God break up all the fallow ground in our lives.
En dat God al die harde grond in ons hart, in ons leven omploegt.
So that our prayers can be heard.
Zodat onze gebeden worden gehoord in de
and
hemel.
That nothing in our lives will hinder God from doing
en
what he wants to do.
En dat niets in ons leven ons zal hinderen dat wat God in ons leven wil doen. Dat er geen hinderpalen zijn.
Amen.
Amen.
Amen. Let's Amen. Pray.
Laten we bidden.
Lord God, I thank you for the privilege of just sharing this interesting subject of how you are so desirous to flood the dry ground.
Heer, ik dank u dat we mochten nadenken over uw verlangen om die grote regen van herleving te geven op onze droge grond.
And I pray that tonight thou wilt make us so hungry and thirsty.
En ik bid u, Heer, dat u ons zo hongerig en dorstig maakt voor de beweging van uw geest.
And Lord, I pray that thou wilt give us judgment day kind of honesty.
En ik bid, Heer, dat er de dag des oordeels komt, zodat we eerlijk worden in onszelf.
So that we can deal with our sin now.
Zodat we onze zonden zien en er ook mee
so
afrekenen.
We don't have to face it at the judgment seat of Christ.
Dat we het niet op de grote dag van uw rechterstoel zouden moeten onder ogen zien.
And so that our lives will become a witness to this community and the world around us.
Zodat ons leven elke dag een getuigenis wordt in de omgeving waar we wonen.
So that we know there will be nothing in our spirits to hinder the working of your spirit.
Zodat we weten dat er niets is wat het hindert om uw geest het werk te doen, laten doen.
O God, create within us a genuine thirst for revival.
O God, schep in ons een ware dorst voor een herleving.
That can bring about a spiritual awakening anytime you see fit to do so.
Dat die geestelijke ontwaken kan komen op het moment dat u dat wilt geven.
And we'll thank you and praise you for the answer to prayer on the way.
En we danken u dat we in staat worden gesteld om die tijd in gebed door te brengen.
In Jesus' name I ask it.
In Jezus' naam mogen we het u vragen.
Amen.
Amen.
Amen. God bless you. Come in.
Dominee Sotera heeft eerst nog zelf een mededeling of iets te zeggen. Of.
Someone asked this question.
Iemand vroeg, stelde deze vraag.
Can an individual see this happen on his own?
Kan een individueel dit allemaal, een persoon dit allemaal zien op zichzelf, vanuit zichzelf?
It's hard to imagine a spiritual awakening coming through just one person.
Het is moeilijk te zeggen dat een opwekking door één persoon kan komen.
We need to keep the emphasis on the fact that our part is reviving, personal reviving.
We moeten de nadruk leggen op persoonlijke opwekking.
And the spiritual awakening is in the sovereignty of God.
Maar de geestelijke ontwaking is in de soevereiniteit van God.
So when we talk about reviving to be ready for whatever God wants to do in a spiritual awakening.
Als we spreken over wat God kan en wil doen in een geestelijke ontwaking.
We take a look at what the scripture says.
Dan moeten we kijken wat de schrift zegt.
And basically there are three kinds of reviving the Bible talks about.
En er zijn zeg maar drie manieren waarin de Bijbel spreekt over geestelijk ontwaken.
It's revive me.
Het is doe mij ontwaken.
Revive us.
Doe ons herleven.
And revive thy work.
En herleef doe uw werk herleven.
And so, where does God start in reviving?
Maar waar begint God in een herleving?
He starts with me.
Hij begint met mij.
That's personal reviving.
Dat is een persoonlijke herleving.
That's one person beginning to walk in the spirit at a deeper level.
Hij begint met één persoon die leert te wandelen door de geest op een diepere wijze.
One person who will never be the same.
Eén persoon die nooit meer dezelfde zal zijn.
And then that person begins to impact other people.
En die persoon zal invloed hebben op andere mensen.
And revive us becomes interpersonal between a group of in a group of people.
En dan dat gebed, Heere, doe ons herleven, dat is een gebed in een groep van mensen.
And it's then that God has access to revive thy work.
En dan heeft God toegang als het ware om zijn werk te doen herleven.
And that's the corporate body revived.
En dan het gehele lichaam zal herleven.
So when I hear somebody who has an interest in really meeting God at a deep level.
En dan wanneer ik iemand hoor spreken over om God ontmoeten op een dieper niveau.
I say you become a revival transport.
En dan zeg ik altijd, nou, je kunt een transportmiddel worden als het ware voor opwekking.
Because of out of your life will impact somebody else.
Want als je de Heer op een diepere wijze hebt leren kennen, dan gaat je leven andere mensenlevens beïnvloeden.
It will impact people in your own home.
En in je eigen huis waar je woont zal worden beïnvloed.
All kinds of friendships are impacted.
En je vrienden zullen worden aangeraakt daardoor.
And before long somebody will say, what is it has happened to you?
En dan zullen mensen soms vragen, wat is er met je gebeurd?
And because of what I was talking about, the joy of the Lord coming out of our lives.
En wanneer de vreugde des Heren uit ons leven tevoorschijn komt.
Somebody might say to you.
Zal iemand misschien tegen je zeggen?
It looks like you've had a facelifting job.
Het lijkt wel of je een facelift hebt gehad.
Look, you're happy. There's joy in your life.
Er is zo'n vreugde in je leven.
And it's altogether different.
Maar het wordt allemaal heel anders.
So start with personal reviving. You dus make sure you are revived in your spirit.
Laten we maar gewoon beginnen met een persoonlijke herleving.
And then let's believe that God, you can begin to then pray for others around you.
Dat jij tot herleving komt en dan kun je daarna bidden voor anderen in je omgeving.
I've often encouraged one person to get with one other person and begin to pray.
Ik moedig mensen altijd aan om met iemand anders samen te gaan bidden, gewoon maar met z'n tweeën.
And be accountable to each other spiritually.
En leg verantwoording af, ook aan elkaar.
When I am at home, every Thursday morning at 6 o'clock, I'm in the church praying.
Iedere ochtend ben ik om 6 uur, waar ik woon, in de kerk voor gebed.
With whom?
Met wie?
4, 5, 6 men.
Met 5, 6 mannen.
And we're there till at least 7:30.
En tot 7:30 zo ongeveer zijn we daar samen.
And what
voor
are
gebed.
We doing?
En wat doen we dan?
We're ministering to each other.
We helpen elkaar geestelijk.
All right, we say, all right, now what do we need to pray for you with you about this
wat
week?
Wat zijn de gebedsonderwerpen voor jou en voor jou?
What kind of problems have you had this week?
En wat zijn de problemen die je deze week zult ontmoeten?
And what about some of the answers to prayer?
En wat zijn er aan de gebeden verhoord?
And so you see, we sharpen each other by being responsible to each other.
En zo scherp je elkaar op door verantwoordelijk te zijn voor elkaar.
It's wonderful when we can begin to bear each other's burdens like that.
Het is geweldig als we gaan leren elkanders lasten te dragen.
We begin to see the body of Christ at a different level.
En als we, dan gaan we het lichaam van Christus zien op een totaal ander niveau.
And all at once another man will come in.
En dan komt er een andere man, komt er ook bij.
He shares some of his needs.
En dan komt hij met zijn nood.
And we pray for him.
En dan bidden we voor hem.
And that's the way it begins to spread from one to the next.
En zo begint het zich uit te breiden.
Now, I also would say to you that basic changes in the structure of the church cannot take place unless there is a corporate reviving.
Er kan niet echt een verandering komen in de kerk wanneer er niet een gemeenschappelijke opwekking is.
Some have made the mistake of trying to bring about major changes in their congregation when the church collectively was not revived.
Sommigen hebben wel eens geprobeerd om iets te veranderen in de kerk, omdat hij iets ervaren had en dat wil niet aan zijn kerk brengen, maar daar is de kerk niet klaar voor.
But you say, is a revival worth it if just one person is revived in a church?
Maar is het een opwekking als slechts één persoon is tot herleving is gekomen?
Well, there was only one D.L. Moody.
Wel, er was een grote prediker, D.L. Moody.
Only one Charles Spurgeon.
Of neem Charles Spurgeon.
Only one Whitfield.
En er was maar één Whitfield.
And they had to start somewhere.
En ze zijn ergens begonnen.
And we just need to believe that we want to be open for everything God has in our life today.
En we moeten ervoor openstaan dat God iets voor ons heeft, voordat wij gebruikt kunnen worden.
And then just let God do it His way in spreading.
En laat de Heer het op zijn manier doen, hoe Hij het verder wil dragen.
Okay. By the way, who needs to be revived in a church?
Wie moet er in een kerk tot herleving komen? Weet jullie dat?
Well, the preaching level needs to be revived.
Wel, op het niveau van de prediking natuurlijk.
And all the congregation said.
En de hele gemeente zegt dan.
Amen.
Amen.
The people level need to be revived.
Op het gebied van de mensen in de kerk.
The congregation, that's
dus
the congregation.
De mensen in de kerk.
And all the pastors said.
En al de dominees zeggen.
Amen.
Amen.
And then the power level in the church.
En
The prominent level in the church, the prominence level.
En dan de mensen die invloed hebben in de kerk.
Those are the leaders of the church.
De kerkenraad, de leiders van de kerk.
They need to be revived.
Zij hebben opwekking nodig.
And so who is left out?
Maar wie wordt er dan uitgesloten?
Well, the psalmist David recognized he needed reviving.
Well,
Psalmist David, he needed to be revived.
De psalmist David, die zegt, ik heb een opwekking nodig.
Read Psalm 51 and Psalm 32.
Lees nou Psalm 51.
Peter needed to be revived, St. Peter.
Petrus had ook een herleving nodig.
The Lord said to him, when thou art converted, then you will transform. When you're converted, then you're going to touch the people around you.
De Heer zegt tegen Petrus, op de dag dat je bekeerd zal worden, dan zul je gebruikt worden.
What is that? When thou art converted, strengthen the brethren. That's it.
Als je bekeerd bent, versterk dan je broers.
Now, here he was one of the disciples. One of the apostles.
Een van de apostelen.
God, the Lord is saying to him, you need a conversion of your lifestyle.
Maar de Heer zei, je hebt een... You need
a conversion of your lifestyle.
Er moet een bekering zijn in je levensstijl.
And all that carnality needs to be dealt with.
En alles wat daaruit komt, dat moet je mee afrekenen.
And no wonder when he met God in at that Pentecost experience, that then all at once there was divine power in his life.
En toen daar de Heilige Geest kwam op de Pinksterdag, was daar die goddelijke kracht in Petrus.
His lifestyle was changed.
Zijn hele leven was veranderd.
See? And that's the principle. God needs to just break through all the barriers in our lives so that the Spirit of God can do what he longs to do.
Dat is het principe. God moet door al die barrières heen, zodat de Geest van God kan doen in ons leven wat hij wil.
So that the floods
zodat
can happen.
De vloed kan stromen.
Now I didn't get it through clear in the message about that love, joy and love, unity, love and joy.
Ik heb het misschien nog niet duidelijk genoeg gezegd over die boodschap van eenheid, liefde en vreugde.
Because of not reading the scripture myself and just going by some of the interpretation, I did not get through the key in all three of those.
Ik was nog niet eens tot de kern gekomen van alle drie die punten.
You see, he said in about the unity of the church, by this shall all men know that you're my disciple.
Als het gaat over de eenheid, zegt de Heer Jezus, daardoor zullen alle zien dat je mijn discipelen bent.
That the world may know, he said. That the world may know.
Dat de wereld zal zien.
So you see, that's world evangelization. How? Through the unity of the body.
Dat is wereldevangelisatie. Waardoor? Door de eenheid van het lichaam van Christus.
That's why the devil loves to keep us in disunity.
En daarom wil de duivel ons zo graag in oneenigheid houden.
And then he says that we're to love each other, and by this shall all men know you're my disciple.
En als je liefde onder elkaar hebt, dan zullen alle zien dat je mijn discipelen bent, zegt de Heer Jezus.
You see, that's world evangelization.
Dat is wereldevangelisatie.
All men are going to know.
Alle zullen het zien.
And that's why the devil fights it.
En daarom wil de duivel dat bestrijden.
And then joy in the Holy Ghost, it said.
En dan vreugde in de Heilige Geest.
And it said, by this, the Lord is pleased and men will recognize it as well.
Dan is de Heere verheugd, zeg maar. En mensen zullen zien dat wij zijn discipelen.
And so that's why the devil attacks the church in all three
years. En daarom
areas.
Valt de duivel de kerk aan. Die eeuwen al.
And I didn't take the time to tell you the story of how that happened in a church in Edmonton, Alberta.
Dat gebeurde in een kerk in Edmonton in Alberta, Canada.
How the devil was out to destroy a church with 500 people.
De duivel was erop uit om zijn hele kerk met 500 mensen te vernietigen.
And they were supposed to bring in $15,000 a Sunday to meet their budget.
Ze brachten $15,000 brachten ze in om het tekort van de kerk aan te vullen.
And for the last several months, all they were bringing was $7,500.
Maar wat ze het laatste inbrachten was alleen maar $7,000.
And the Mormons were right around the corner, ready to take over that property when they would default from their payments.
En de Mormonen die stonden klaar om de hoek van de straat om de eigendommen van de kerk over te nemen omdat de kerk niet meer kon betalen.
And I can tell you, in one day we saw God restore that church in tremendous unity. And by the time the night came, they took up an offering, and guess how much money came in.
Maar op één dag heeft de Heer door een geestelijke vernieuwing deze kerk vernieuwd, en op diezelfde dag werd er een collecte gehouden, en later is wat daar werd opgebracht.
$15,000 came in that night.
$15,000 werd er weer opgebracht.
And you know what? The meeting ended with everybody standing all around this entire building, holding hands like this.
En de mensen stonden om het kerkgebouw heen, hand in hand.
And singing, "Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love."
En ze zongen een lied dat gaat over de samenbindende kracht van de liefde van God.
And I can tell you, we've been back to that church since, a church ready to split. It had a Christian school, it had everything you can imagine, and all kinds of problems.
En de kerk is daar uitgebreid, ze hebben een christelijke school gekregen, ze hadden allerlei zegeningen en ook allerlei problemen.
See? And that's what the devil wants to do. He just wants to destroy the unity. So, why? The love was gone.
De liefde was, de eenheid was verbroken, de liefde was weg en de vreugde was weg.
And those are the three ways God says to witness to the world.
En juist in die drie dingen zegt de Heer Jezus, dat is een getuigenis naar de wereld toe.
You know what that is? That's the real conflict of the ages.
En dat is het ware geestelijke strijd door de eeuwen
It's
heen.
Between God and Satan.
Het is de strijd tussen God en Satan.
See, Satan is not our enemy, he's God's enemy.
Satan is niet onze vijand, hij is de vijand van God.
He is our destroyer.
Hij is onze
He's out to destroy our life.
Hij is onze vernietiger. Hij wil ons vernietigen.
But the real war is between God and Satan.
Maar de ware strijd is tussen God en Satan.
Okay, now in that light there's an interesting question.
Nou, hier is een interessante vraag die zal ik u voorlezen. Is de duivel niet in dienst van de Here zoals hij streed om Christus te kruisigen? Maar bewerkte de duivel niet juist wat de Here bedoelde? Alles moet medewerken ten goede. Ik had het al vertaald voor hem. And so the question is the devil not a co-worker with God? And by doing so, by the crucifixion of Christ, but by doing so he destroyed himself, but he did what God meant.
Mm-hmm. Yeah, I should have said to begin with that I don't have all the answers to every question.
Ik wil beginnen met te zeggen dat ik niet het antwoord heb voor op alle vragen.
Now it's too late.
En het is ook al laat.
But basically, certainly, that's not an easy question to answer.
Dat is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden.
And it is true. Here's what we need to understand.
Maar dit moeten we begrijpen.
That God himself had great delight in sending his son to the cross.
Dat God er vreugde in had om zijn zoon te sturen naar het kruis.
And you read that in Isaiah chapter 53 verses 9, 10, 11 and
9. En je leest dat in Jesaja 53.
Said he took pleasure in sending. It pleased him that his son could be crucified.
Dat het de Heere behaagde om hem te verbrijzelen.
So it was definitely in the plan of God all the way.
De kruisiging was in het plan van God.
And we need to see it from that perspective.
En vanuit die hoek moeten we het bekijken.
And we understand that God even uses the wrath of men to praise him, doesn't he not?
En is het niet zo dat God zelfs de toren van mensen gebruikt om hem te dienen?
So it could even be in a situation like that, that God who knows the process understands that there will be all kinds of situations and people and even Satan in that situation that could be a part of the process of working on to people to make that happen.
Er waren er allerlei mensen bij betrokken om de kruisiging te willen en te uit te voeren. En de duivel was daar ook in betrokken, maar het was Gods plan.
But see, also to recognize that Jesus Christ himself desired to go to that cross.
We moeten ook weten dat de Heer Jezus zelf verlangde om naar dat kruis te gaan.
See, when Peter said, "Lord, be it far from you,"
Peter zei, dat zal niet gebeuren, de kruisiging.
The Lord said to Peter, "You're talking like a carnal man when you talk like that."
De Heer zei, je praat als een vleeselijk mens.
You don't recognize that you're getting in the way. Get behind me, Satan.
Je staat me in de weg. Achter mij, Satan.
What is he saying? He's saying that in this situation, you are allowing Satan to use you to say that.
En Jezus zegt eigenlijk tegen Petrus, je laat je door Satan gebruiken om dit te zeggen.
See, he says, you don't understand the things that belong to God.
Je begrijpt niet de dingen die bij God zijn.
And so then guess what happened after that?
En wat gebeurde er dan?
There, when Jesus was betrayed by Judas.
Toen Jezus verraden werd door Petrus, Judas.
And he puts that kiss on the cheek of our Lord.
En hij hem de kus des verraads gaf.
And he betrays him for 30 pieces of silver.
En voor 30 zilverlingen hem verraden.
Guess what Jesus said to him?
Wat zegt Jezus dan tegen hem?
Jesus said, "Friend, whither comest thou? Why do you come?"
Vriend, waarom kom je tot mij?
Look at the difference.
Kijk naar het verschil.
To Peter the apostle,
tegen Petrus zegt de
Jesus
apostel, zegt
said,
Jezus,
"Get behind me, Satan."
Ga achter mij, Satan.
To Judas the traitor,
Tegen de verrader Judas zegt hij.
Jesus said, friend.
Zegt hij, vriend.
Why did you come?
Waarom ben je gekomen?
Notice that. Do you know what he's saying?
Acht opgeven.
Saying, Peter, you are being acted on by Satan by trying to keep me from going to the cross.
Hij zegt tegen Petrus, je hebt je door Satan laten gebruiken om mij van het kruis af te houden.
And you know what he's saying, Judas?
En wat zegt hij tegen Judas?
You're my friend.
Je bent mijn vriend.
Because you're a part of the process of leading me to the thing for which I came.
Je bent een deel van het proces om mij daar te brengen waarvoor ik kwam.
And lest I should forget it, every cross experience, everything that leads us to a cross experience in our lives.
Alles in ons leven wat ons brengt naar het, wat ons leidt naar het kruis.
We need to embrace it.
Dat moeten we omarmen.
Because just as Christ was redemptive on the cross.
Net zo goed als Christus verlossend werkte aan het kruis.
There is a redemptive kind of quality that comes within our being when we allow the cross to work every day in our life.
Er is een verlossende werking in ons leven van al die dingen die ons brengen naar het kruis.
And remember I said Jesus delighted himself in it. In Psalm 40 verse 8 he says, I delight to do thy will, O my God.
In Psalm 40 daar lezen we, ik ben gekomen om uw wil te doen, O God. Ik verheug me daarin.
He had a tremendous delight in it.
Hij verheugt zich daarin.
And if our blessed Savior delighted in the cross, how much more ought we?
En als onze gezegende Heiland zich verheugde in dat kruis, hoeveel te meer zouden wij ons daarin niet moeten verheugen?
And then he said, there's a verse that says, and this is, you know, do you know that chorus here? This is the day, this is.
Kennen we dat lied niet? Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
That the Lord.
Die de Heer heeft gemaakt. Of course we know.
We will sing.
And be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made.
Okay, now when we sing that chorus.
Als we dat koor zingen.
Most of the people think, my, isn't this a nice day?
Vele mensen denken dan, tjonge, dit is een prachtige dag.
It's just wonderful to be Christian.
Wat is het heerlijk om christen te zijn.
And it's nice to have Christian friends.
En wat geweldig om christelijke vrienden te hebben.
And especially if the sun is shining outside.
Speciaal als de zon buiten schijnt.
It's a wonderful day.
Wat een prachtige dag.
And our sins are forgiven.
En onze zonden zijn vergeven.
No, no, no.
Nee, dat is het niet.
Those words,
deze woorden,
are prophetic,
zijn profetisch gesproken,
of Jesus Christ going to the cross.
En slaan op de Heere Jezus wanneer hij gaat naar het kruis.
He says, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it."
Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, en ik heb er vreugde over.
So don't take that chorus lightly.
Het is een profetisch woord uit de psalm.
Psalm, yes.
45?
No, I don't remember right offhand. It's not Psalm 45.
No, 140.
It's verses 22, 23, 24
128.
But it's in your Bible.
Het is in de Bijbel, ja.
It's in there. I just had a senior moment.
Ik heb een moment dat ik eventjes oud begin te worden.
Yeah.
118 is het, ja. Ja, 118 vers 4.
Somebody find the reference because
118, yes.
118,
yes.
Verse what?
24. In our Bible.
Yeah, the same.
But yours is one verse different.
It's 24. Okay. So basically, when we think it, I need to qualify what I just said.
Ik moet nog even toelichten wat ik net zei.
If we sing that song in rejoicing over the finished work of the cross.
Als we dit lied zingen, dit is de dag over het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis.
We can say we will rejoice in it.
En natuurlijk, daar kunnen we vreugde over hebben.
But please don't sing it that way just because it's a nice day outside.
Maar zing het niet omdat het een mooie dag is buiten.
Tremendous meaning to each one of us.
Het heeft zo'n diepe betekenis.
Is there another question?
Yes.
Here?
Een belijdenis van zonde komt steeds naar voren. Maar waar te beginnen? Er zijn nog zoveel onbeleden zonden. Dit werkt niet alleen verlammend, maar houdt ook een opwekking tegen, een revival tegen. Confession of sin is what you emphasized very much, but where should one begin? There is so much sin to confess, that works against revival.
Yes, and it is very easy to become overwhelmed with the thought of how much sin may be in your life.
Het is misschien overweldigend voor je, en het is ook wel mogelijk dat je in ene alles ziet, al die zonden in je leven.
And that's why we need to ask the Spirit of God to convict us about the specific areas that need to be dealt with.
En daarom moeten we bidden dat de Heilige Geest ons aanwijst welke zonde we bij de Heer moeten brengen.
The Holy Spirit is the divine teacher from heaven.
De Heilige Geest is de leraar bij uitstek die ons van het hemel gezonden is.
And you can be sure that he will never get mixed up on the lesson.
En u zult merken dat hij precies weet wat hij moet onderwijzen.
When he ministers to you, he will be clear.
Als hij zijn werk in je doet, zal hij een heldere boodschap tot je brengen.
Sometimes people come to me and say, I have a problem.
Soms zeggen mensen die bij me komen zeggen, ik heb een probleem.
I say, what is it?
En wat is het probleem?
Well, I don't know, I'm just so confused.
En dan zeggen mensen, ja, ik ben zo in de war.
I'm just so mixed up.
Ik ben zo in de war.
I say, what is it? What is it?
Wat is er dan?
Well, I don't know, I'm just so confused.
Ik weet het niet, ik ben in de war.
And when I talk about this, I'm showing the difference between when Satan speaks to us and when the Holy Spirit speaks.
En dan zeg ik, nou, kijk, de ene keer kan Satan tot ons spreken, maar ook de Heilige Geest kan tot ons hart spreken.
Satan always deals in generalities.
De duivel spreekt altijd in algemeenheden.
So that you're always confused.
Zodat je altijd in de war raakt.
But when the Holy Spirit speaks to you,
als de Heilige Geest gaat spreken, dan wijst hij iets specifieks aan.
He puts his finger right on the issue.
Hij zegt, precies die zonde is het.
And so I would suggest to you that start out saying, Spirit of the living God, reveal to me the sin that needs to be dealt with now.
Zeg maar gewoon tegen de Heilige Geest, Heer, wilt u mij openbaren welke zonde ik moet beleiden?
And as the Holy Spirit ministers to you, just keep saying yes.
En als de Heilige Geest dan tot je spreekt, zeg dan ja.
In our ministry, we have a little sign that we put on the pulpit wherever we go.
Waar we ook gaan in onze bediening, zetten we altijd iets op de preekstoel.
And it's just two words.
En dat zijn maar twee woorden.
Yes, Lord.
Dat is ja, Heere.
So every night when people come to hear us preach, they see the sign, yes, Lord.
Dus they can read it in the pulpit. Ze kunnen het altijd lezen, het staat op de preekstoel, we plakken het erop, waar we ook komen in onze bediening, en daar staat ja, Heere. Alle mensen kunnen het lezen. Op de preekstoel.
Wat is dat?
Not here.
No, not no. Here, but I couldn't put it in my luggage.
Kon het niet in mijn koffer doen.
But you see, that's the Spirit.
Maar daar gaat het om bij de Geest.
The Spirit is, Lord, whatever you show to me, I already give you the answer. It's yes.
Heren, wat u ook tegen me zegt, ik zal er met ja op antwoorden.
That's a good definition of a revival.
Dat is misschien wel een goede definitie van opwekking.
A personal revival.
Een persoonlijke opwekking.
It means God has taken the kick out of my spirit.
God neemt
the rebellion out of my spirit.
God neemt uit mij weg de rebellie, de opstand tegen hem.
So now the answer is always yes.
En dus het antwoord is altijd ja.
So I live like this. I say, yes, Lord. What is the question?
En dan vraag ik aan de heren, ja heren, wat is uw vraag?
I've given you the answer already, now what's the question?
Ik heb het antwoord al gegeven, ja heren, wat is de vraag?
Do you know when we walk in the flesh the way we live?
Weet u als we in het vlees wandelen hoe we dan leven?
We say, God, what is it you're after? What is it you want?
Dan is het vraag van God, wat wilt u heren?
And then we go off in a corner and say, well, I'll think about it.
En dan zeggen we in de hoek ergens van, nou, ik zal erover nadenken.
Well, I've learned through the years of being around enough Dutch people.
En ik heb genoeg Nederlandse mensen ontmoet in mijn bediening.
There is one answer that I can get quite often.
Er is één antwoord dat ik heel vaak krijg.
When we can be discussing some things.
Als we dingen bespreken van de Bijbel.
They will say, well, you gave me something to think
dan
about.
Dan zeggen ze altijd, nou, je hebt me iets gegeven om over na te denken.
See? And that's our problem. Our problem is
en dat is ons probleem.
That we think we can negotiate with God whether he's right or wrong.
Dat we met God kunnen onderhandelen of hij goed gesproken heeft of minder goed.
Instead of saying, yes, Lord, my life is yes. My life, everything about me is yes.
Alles wat de Heere zegt is ja.
Now, God, what is it you're after? What, now, give me the marching orders.
Maar geef me nu maar de instructies. Wat moet ik doen?
See, that's walking in the Spirit.
Dat is wandelen in de geest.
Instead of rationalizing and trying to talk God out of some things.
En alles te brengen onder onze verstandelijke beoordeling en dan onderhandelen met God.
Yeah, in some of the churches where we've been, where there are a number of Dutch people.
In de kerk waar we komen, waar een heleboel Nederlanders komen.
And we can go to a class of adults studying the Word of God together.
En we gingen naar een groep waar ze de Bijbel bestudeerden.
And if there are 10 people in that group.
En er waren 10 mensen ongeveer in die groep.
We could probably get 10 different ideas about one subject.
En we kregen 10 verschillende opvattingen over één onderwerp.
Each one has his own theology.
Ze hadden allemaal hun eigen theologie.
And I love it when people can talk their theology.
En ik vind het wel interessant als mensen over hun theologische opvattingen spreken.
But there's also a danger of being like almost like a god unto yourself by what you can understand.
Maar er is ook een groot gevaar dat je voor jezelf tot God wordt.
And we need to surrender even our mental processes to the will of God.
En we moeten zelfs ons verstand en onze theologie brengen onder de heerschappij van de Heere.
And it's possible to have a library of books of theology in our mind.
En je kunt een hele bibliotheek aan theologische boeken in je gedachten hebben.
And have an ice plant in the heart.
En een ijsberg in je hart.
Cold and calloused.
Koud.
And unbroken.
En onverbroken.
And no sensitivity towards God and towards people.
En geen enkele gevoeligheid voor de Heer en voor zijn volk.
And I can tell you that the worst way to be eternally lost.
En ik kan vertellen wat de ergste weg is om voor eeuwig verloren te raken.
Would be by way of going through a church pew and membership in a church.
Is alleen maar te denken dat het van je lidmaatschap van de kerk afhangt.
And go through all the religious forms.
En al de formaliteiten vervullen.
And never genuinely experiencing being born of the Spirit of God.
En nooit werkelijk heb gekomen tot het punt dat je wordt wedergeboren door de Geest van God.
Do you realize that my background is very much like yours.
En mijn achtergrond is dezelfde als die van jullie.
Why? The only difference is you eat Dutch food and we were just eating Italian food.
Het enige verschil is dat ik van huis uit Italiaans voedsel at en jullie eten van huis uit Nederlands voedsel.
But I can tell you a part of our life story is that we were a very religious family.
Maar wij waren een zeer religieuze familie, dat kan ik je zeggen.
The name Sutera was synonymous with Roman Catholicism in our community.
De naam Sutera stond voor het vrome Rooms-Katholieke geloof in onze gemeenschap.
Why wouldn't it have been lovely to have two altar boys as twins serving the church?
Is het niet prachtig om een tweelingkinderen, twee jongetjes als die helpen bij het altaar?
Well, that's what mother and dad had in mind for us.
Dat is wat onze ouders voor ons in gedachten hadden.
And guess what?
En raad eens wat?
We are altar boys.
We werken bij het altaar.
Now we have the privilege of leading all kinds of people to the cross.
We hebben de mogelijkheid in onze bediening en ons werk om velen bij de hand te nemen en te leiden naar het kruis van de Heer Jezus.
But I'm merely saying to you that we went through all the religious forms.
Maar
we
zijn door alle vormen van de religie en formaliteit heen gegaan.
Baptism, confirmation,
doop en
communion,
bevestiging en avondmaal.
Making the stations of the cross.
En al die fases van het kruis.
In fact, there was a time when our dad and our uncle even had a burden for the Roman Catholic Church to have some kind of a revival.
En zelfs mijn vader en mijn oom die hadden een verlangen dat de Rooms-Katholieke Kerk tot opwekking zou komen.
They didn't understand what that meant, but they basically they knew that the church was getting dead and they wanted to do something to bring it to life.
Ze wisten niet precies wat het was, maar ze zagen wel dat de kerk dood was en dat die tot herleving zou moeten komen.
But it was not until mother and dad genuinely met God personally.
Maar het was pas dat mijn vader en moeder in een persoonlijke ontmoeting kwamen met de Heer Jezus.
Did our lives completely change?
Dat ons hele leven volledig werd veranderd.
I don't want to take an hour in telling you the story. Neither do you want to take the hour to listen to it.
Ik heb een uur nodig en dan wil je niet allemaal naar luisteren op dit uur. Maar ik heb een uur nodig om het je te vertellen.
Merely to tell you that our family was so completely changed.
Onze hele gezin is zo volledig veranderd.
To the place that they came out 4 preachers of the gospel in our family.
Uit ons gezin kwamen 4 predikers van het evangelie.
Dad was one of them.
Mijn vader was er één.
Never had an education for the ministry.
Hij is er nooit voor opgeleid.
He was a grocer.
Hij was een kruidenier.
And just up until a few years ago, you could have gone to the Sotera Brothers Italian American grocery store.
En in Amerika kunnen ze nog vertellen over de kruidenierswinkel van de familie Sotera.
We could have owned it.
You could have.
We could have owned it.
We hadden het kunnen bezitten, wij nu.
But God called us all to the ministry.
Maar God heeft ons in zijn bediening geroepen.
And so our cousins now on my uncle's side have the business.
En onze neven doen nu de zaak.
But let me tell you what happened after Dad's conversion to Christ.
Maar laat ik vertellen wat er gebeurde toen mijn vader tot bekering kwam.
All the religion, he had all the religion.
Hij had alles wat religieus was.
And when God got a hold of his heart, what a change it made.
Maar toen God zijn hart had, wat een verandering.
In the grocery store, there would be the Italian customers coming in every Monday, Tuesday, so on. The customers come to the grocery store.
De klanten, vooral de Italiaanse gemeenschap, die kwamen naar de kruidenierswinkel.
And some of you are young enough to remember when the clerks would go after all the groceries and you would just stand there with your list and tell them what to get.
En je kunt je wel voorstellen, je staat er achter de toonbank en je vertelt van je lijstje wat je nodig hebt van de kruidenier.
Well, so these customers would be standing there and we'd have to have 5, 6 or 7 men behind the counters because each one of us had to take care of another customer.
En al die klanten stonden daar en 5, 6 man achter de toonbank om de klanten te bedienen. Dat was nog voor de tijd van de supermarkt.
And on Saturdays when we were not in school.
En op zaterdag, als we dan vrij waren,
Lou
als kinderen.
Lou and I would go and work in the store.
Mijn broer Lou en ik moesten werken in de winkel.
And here's something very funny.
En hier is iets heel grappigs.
One day, one of the lady customers came into the store and spoke to my dad.
Er kwam een mevrouw de winkel in en sprak tegen mijn vader.
She said, Mr. Sotera, can you tell me, how does this boy get around the store so fast?
Ze zei, kunt u mij vertellen hoe deze jongen zo snel door de winkel kan vliegen?
She said, one minute I see him, he's at this end of the store, and the next minute he's at the other end of the store.
De ene minuut zie ik hem daar en in een minuut zit hij aan de andere kant van de winkel.
And she didn't realize that we were two of us there.
Maar ze bedacht niet dat wij een één-eigen tweeling waren.
Someday, maybe in the millennium, or I may sit down and write a book of the interesting things that have happened to us.
Als we in de eeuwigheid zijn, misschien krijg ik de gelegenheid nog om een boek over te schrijven.
But what I'm saying is that after Dad's conversion to Christ,
maar na de bekering van mijn vader tot Christus,
these Italian people would come from the Roman Catholic Church and talk about their religion.
Kwamen al die mensen uit de katholieke kerk die kwamen over hun geloof praten.
Especially if it were Monday after they'd just been to the Mass on Sunday.
Speciaal op maandag wanneer ze zondags naar de mis waren geweest.
And there was one of the clerks, one of the men working in the store.
En een van de mensen die in de winkel werkte.
Who was behind the counter with us?
Die achter de toonbank stond met ons.
He was not a spiritual man at all.
Was helemaal geen geestelijk mens.
He didn't go to church.
Hij ging helemaal niet nooit naar de kerk.
But he was an Italian with a Catholic background, but he was not going.
Maar hij was ook een Italiaan met een katholieke achtergrond.
And when he would hear some of these customers talking about their religion and what they liked and didn't like.
Maar als hij dan hoorde al die mensen die praten over de kerk en over hun religie wat ze wel en niet graag zouden zien.
This unconverted work behind the counter would talk back to them.
Zei die onbekeerde medewerker achter de toonbank, die ging tegen ze praten.
He'd say, no, don't, you quit talking.
Quit talking. Oh, je moet quit. Snel praten.
Quit.
Oh, sorry. Je moet ophouden zo te praten.
And he would say, I don't want your kind of religion.
Ik wil dat soort religie van jullie niet.
And he said, when I get religion, that's the way he said it.
Als ik religie zou krijgen.
He said, do you see my boss? Do you see my boss?
Heb je mijn baas gezien?
Talking about our dad.
Over mijn vader.
He said, when I get religion, I don't want your kind, I want his kind.
Als ik religieus zou worden, dan wil ik niet dat van jullie, maar van hem.
Here is an unconverted man witnessing.
Hier is een onbekeerde man die zag wat er gebeurd was.
And he starts to tell. Yeah, he used to do this, and he used to do that, and he used to do this, and now he's changed.
Hij zegt, mijn vader, tegen die mensen, mijn vader deed alles zus en deed alles zo, maar hij is veranderd. Praise the Lord.
He used to smoke 2 packs of cigarettes every day.
Hij rookte 2 pakjes sigaretten elke dag.
And now he doesn't need any.
En hij heeft er geen één meer nodig.
Holy smoke. Oh, he said the Lord took the desire right out of his being.
God heeft het verlangen om te roken helemaal uit hem weggenomen.
Well, you say, can a man be a Christian and smoke?
Kan een man een christen zijn en roken?
I don't know whether you can or not.
Ik weet niet of je dat kunt.
But I know this.
Maar dit weet ik.
I know a God who can set you free from even that kind of a habit.
Ik weet dat ook God je vrij van kan maken.
So you don't have to be a slave to that.
Je hoeft geen slaaf te zijn.
Oh, would you mind if I say this?
I don't know what. Oh, this, about smoking.
No. Yeah. Nobody smokes a cigarette.
Niemand die een sigaret rookt.
It's the cigarette that does the smoking.
Het is de sigaret die dat roken bewerkt.
And all the person is the sucker. He sucks it.
En maar degene die rookt, die zuigt het alleen maar op. De sigaret rookt. Ja? De sigaret rookt. Maar degene die hem in zijn mond stopt, die zuigt die rook alleen maar op. Die rookt niet. De sigaret rookt.
You see, whatever. Whatever may be in our lives that is not clean, God can set us free from it.
Maar wat er ook
right?
in ons leven is dat onrein is, God wil ons vrijmaken.
Yeah, sure. And so, by the way, you're not a Christian just because you don't smoke.
Je bent niet een christen alleen omdat je niet rookt.
You're a Christian because you've received Christ in
your life. Je bent een christen omdat Christus in je hart is komen wonen.
And I can tell you something else that's just as bad as some physical habits like that.
Ik kan je nog wel iets anders vertellen dat nog slechter is dan zo'n lichamelijke verslaving.
A gossiping tongue.
En dat is een roddelende tong.
Bitterness one towards another.
Of verbitterdheid, de een tegen de ander.
And how long do we want to make a list?
En hoe lang zou je die lijst willen
you
maken?
See? No, God just wants to. He just wants us all to be free.
God wil dat we helemaal vrij zijn.
To serve Him in reality.
Om Hem te dienen.
By the way, do you still love me?
Tussen haakjes, vind je me nog steeds aardig?
You better if you're going to go to heaven.
Dus als je naar de hemel wilt, kun je dat beter wel vinden.
Isn't it wonderful to be a part of the family of God?
Is het niet geweldig om deel te zijn van het gezin van God?
And to be free in your spirit and to know that your heart is not condemning you.
En vrij te zijn dat zelfs je eigen hart je niet veroordeelt.
Well, you say, are you perfect?
En dan vraag je misschien, ben je volmaakt?
Ask my wife.
Vraag mijn vrouw.
She might tell you the truth.
Zij zal de waarheid vertellen.
By the way, if you should find a perfect church, make sure you do not join it.
Als je de volmaakte kerk gevonden hebt, wees er zeker van dat je daar geen lid van wordt.
Because if you join it, you will spoil the atmosphere.
Want als jij daar lid van wordt, dan ga je de atmosfeer bederven in die kerk.
It will no longer be perfect if you join it.
Ze zullen dan niet langer volmaakt zijn.
Isn't it wonderful that we can know that the Christian life is a growing process?
Is het niet heerlijk om te weten dat het christenleven dat het een groeiproces is?
And God keeps on taking out, dealing with us about things that are not pleasing to Him.
En dat God doorgaat om de dingen uit ons leven weg te nemen die Hem niet wel behagelijk zijn.
But when you live in the flesh and try to solve your problems in the flesh.
Maar als je in het vlees leeft en in de kracht van het vlees je problemen tracht op te lossen.
No wonder you'll find yourself in depression.
Dan kom je natuurlijk in een depressie.
It doesn't work.
Het werkt niet.
But when you begin to walk in the Spirit.
Maar als je begint te wandelen in de geest.
And you let the Spirit do that work of convicting.
En je laat de Heilige Geest dat werk doen waarvan Hij je overtuigt.
And you've already given God the answer. It's yes, Lord.
En je hebt het antwoord aan de Heere gegeven. Ja, Heere.
And you agree with Him and deal with that issue. You do it in joy.
En je stemt ermee in wat Hij zegt. Dan ga je het in vreugde doen.
Because you know that you're a part of God conforming you to the image of Christ.
Want je weet dat God bezig is om je te maken naar het beeld van Christus.
He's making you more like Christ. Everything he does.
Hij wil je meer op Christus doen lijken, gaandeweg.
And that's a process.
En dat is een proces.
And it's wonderful to know that God loves us enough.
En het is geweldig om te weten dat God ons voldoende lief heeft.
To speak to us like that.
Om op deze wijze tot ons te spreken.
Amen.
Amen. Eén vraag. One question.
Dat is ook een raadsel. Maar dat is een moeilijkheid ook als je in het christelijk leven kijkt, hoe moeten wij dan omgaan met de buitenwereld? Ik noem wat abortus in Nederland. Er zijn per jaar zoveel te kennen die vermoord worden. In Amerika zijn het er een paar miljoen. Hoe moeten wij als christen daarmee omgaan? Ook een tijdelijke opwekking. Is liefde het middel? Is soms ook echt actie het middel?
How do we cope in this evil world where we see that even children in the womb of the mother are killed and murdered? In America, maybe 1 million a year. Here in Holland, about 30,000 a year. How do we cope with that? Is love the answer? Or shall we have action, political action?
How do you cope with it? How do you cope with it? What do you do here?
Hoe ga jij ermee om? Wat doe je
how
hier?
Do we do here? What do you do here?
In Nederland.
Ja, je hebt hier altijd acties, protestacties. Maar
protest meetings. En
uh-huh.
What would the Lord do?
Yeah. Was it? Ask him?
Ask him.
Ask him.
Vraag hem.
No, that's not easy. Because there is a thin line between where we stand up for truth and where we live in love one with another.
Er is een hele dunne lijn daar waar we opstaan voor de waarheid en daar waar we in liefde met elkander leven.
I would say that I believe it's like everything else. You need to find the will of God for your own personal life.
Het is belangrijk dat je de wil van God voor je eigen leven vindt.
There are some people in my country that God has uniquely called to be involved, to set the lead and take the make it possible for that to happen.
Er zijn mensen in mijn land die de Heer bijzonder gebruikt in deze situatie.
And there are others who have no sense that that's God's direction for them.
En anderen voelen aan dat dat niet voor hun het werk is dat de Heer voor hun leven bedoelt.
And I would say if anybody senses that's the direction God has for you, make sure that you do it in love.
En als iemand weet, ja, dat is de weg die je gaan moet in een zekere actie, dan weet zeker dat je dat gaat doen, maar doe het altijd in de liefde van God.
And in obedience to all the laws.
En in overeenstemming met al de wetten die in dit land ook gelden.
For we've had situations where professing Christians have acted anything but a Christian.
Wij hebben ook gezien dat beleidende christenen in Amerika soms de wet overtraden.
And so that gives the Christianity a real bad name.
En dat geeft het christelijk geloof een slechte naam.
But it is true. Some people God has uniquely called out.
Nou, het is waar. Sommige mensen worden in zo'n positie gebracht door de Heer.
But to say that everybody should get on the street corner may not be the right thing.
Maar te zeggen dat iedereen op de hoek van de straat moet staan, dat is niet de juiste weg.
I don't know if that answers your question.
Is dat een antwoord op je vraag?
I think it's a matter of all of us finding really what God wants us to do in it. Make sure it's a spiritual decision.
Het moet een geestelijke beslissing zijn. We moeten de Heer vragen. Thank you very much.
Okay.
May the Lord bless you.
Thank you. It's a delight to be here.
Ik vond het heerlijk om hier te zijn.
And I trust that we're all going home blessed and encouraged.
En ik hoop dat we allemaal gezegend en bemoedigd naar huis gaan.
And stimulated that God wants to use every single one of us for his glory.
En dat we ons gestimuleerd weten dat de Heer ons gebruiken wil voor zijn eer.
Amen. If God could take my life and transform it and even make me love my twin brother.
Als God mij wil gebruiken en in de wereld om zijn evangelie te verkondigen en dat ik zelfs mijn tweelingbroer kan liefhebben.
It's a sign he can do anything.
Dan kan hij alles doen.
That's true. We fought all the time before our conversion to Christ.
Voor onze bekering is waar. We hebben altijd met elkaar gevochten.
He was mean.
Hij was gemeen.
He was mean. Yes.
Understand.
We had a line down the center of our bed. You couldn't see it, but it was there.
Er was een streep in het midden van ons bed.
And it was there. It was a line there. You couldn't see it. It was there.
Ik kon het niet zien, maar het was daar.
If he got that much of his elbow over the center of that line,
and
get over.
Als de elleboog er overheen kwam, dan.
We were constantly jealous of each other.
We waren altijd jaloers jegens elkaar.
We were everything you would not want to have in 8-year-old boys.
We hadden alles wat je niet zou willen hebben als 8-jarige jongens.
Once in a while people look at us and they say this.
En sommige mensen wanneer ze naar ons kijken zeggen ze dit.
My, I wish I had twins.
Tjonge, ik wou dat ik een tweeling had.
And I say, you should talk to my mother about that.
En dan zei ik altijd, dan moet je mijn moeder vragen hoe dat is.
You don't know what you haven't missed.
Je weet niet wat je nu mist.
One more interesting story and then we'll close. And that's
nog één interessant ding en dan sluiten we af.
I promise.
Ik beloof het je.
We were in the airport in Vancouver, British Columbia.
We waren in Vancouver op de luchthaven.
And we were walking out towards the plane.
En we gingen naar het vliegtuig.
And coming from the plane to the airport.
En van het vliegtuig naar de luchthaven lopend.
Were two airline stewardesses.
Waren er twee stewardessen.
Who had just come off their plane.
Die van hun uit hun vliegtuig kwamen.
So they were coming in and we were going out.
Zo, zij kwamen uit het vliegtuig en wij gingen er naartoe.
And they were talking to each other.
En zij praten met elkaar.
And we didn't know what they were saying, but Lou and I were walking to the plane, and we were dressed alike.
We weten niet wat zij met elkaar bepraten, maar wij waren precies hetzelfde gekleed, mijn broer en ik.
And one of the stewardesses was saying to the other one while they were talking with each other.
En die ene stewardess zei tegen de andere terwijl ze met elkaar praten.
My, I wish I had twins someday.
Die zeiden tegen elkaar, tjong, ik hoop dat ik ook ooit een tweeling zal krijgen.
And when she looked up, there we were, standing right in front of her.
En dat ze zei dat en daar stonden we voor haar.
And she was so shocked. She said, touch me, touch me.
En ze was zo geschokt dat ze wilde dat we haar aanraakten.
Ah, very interesting. Sometimes when we're walking together, people look at us and they say, "Are you brothers?"
Soms als we samen lopen, dan kijken mensen naar ons en zeggen ze, "Zijn jullie broers?"
No, I say, "No, we're sisters."
Dan zeg ik altijd, "Nee, we zijn zusters."
Good, that's enough. God bless. Take care.